blij hier vanavond weer in de dienst van onze Heer te zijn. En nu, om u allen gelukkig te zien en deze wonderbare oude liederen te zingen, geheel met de geest vervuld enzovoort, maakt dat wij ons echt goed voelen. En we zijn blij om te proberen vanavond weer een paar ogenblikken tijd te nemen om een paar vragen te beantwoorden. Ik nam nogal wat van uw tijd vanmorgen, maar ik hoop dat u de zegen kreeg die ik kreeg door er slechts over te spreken. Weet u, we hebben heel wat om over te spreken, is het niet? En we hebben een persoon om over te spreken en dat is onze Heer Jezus. Broeder Terry, als je wil, blijf hier even een ogenblik. Er werd mij daar verteld dat er een klein ziek kind in het gebouw was. En voordat ik hier aan begin, we hebben avondmaal, dus willen we niet te veel tijd nemen en misschien een doop. En ik wil bidden voor diegenen die willen dat er eerst voor hen gebeden wordt. Ik wil eerst voor de zieken bidden, voordat ik begin. En nu, Terry, als je wil, speel dan dit lied. De grote heelmeester is nu nabij. En we zullen hier de zieken oproepen om de zegeningen voor hen te vragen. Hoeveel zijn er hier vanavond om voor gebeden te worden? Er waren enige die wij vanmorgen misten. Zou u uw handen op willen steken? En dat getuigenis horen. En God prijzen voor al zijn goedheid. Prijs God uit wie alle zegeningen vloeien. Is dat juist? Nee. Wij zullen nu snel met deze getuigenis beginnen. En we zullen proberen, excuseer mij, met de vragen. En ik hoop dat God zijn zegeningen op deze wijze zal uitgieten. En nu, laat mij er niet te lang mee bezig zijn, broeder Cox. Ik zal uw aandacht vragen van u en de diakenen die op de eerste rij zitten om mij te stoppen wanneer het ongeveer tijd wordt om ons avondmaal te houden, ziet u, omdat ik er te lang mee doorga. Ik zal proberen zo snel te gaan als ik kan. En dan als ik ze deze zondag niet klaar krijg, zal ik ze de volgende zondag nemen. Maar ik zal proberen er vanavond doorheen te komen. Het zijn zulke goede vragen. En ik vertel u, vrienden, als er geen opwekking en dergelijke bezig was, dan zou ik graag gedurende ongeveer een week alleen maar Bijbelse onderwijzingen houden over Genesis en Exodus en Openbaring enzovoort. En gewoon een echt goede tijd hebben. Ik houd van diepe Bijbelse vragen en Bijbelse onderwijzingen. Zolang je niet afwijkt naar iets mythisch. Gewoon recht blijven bij het eenvoudige, oude, onvervalste woord van God. Het zal je er rechtstreeks doorheen brengen. Gelooft u dat niet? Eerlijk. Deze morgen hebben wij enige van de mooiste vragen. Enige gaan over de 144.000, wie zij waren en welk deel zij zouden zijn. En over de bruid. En oh, zoveel dingen. En werkelijk diepe vragen. En ik had er een paar die ik niet klaar kreeg. Nu, vanavond zullen we hier met deze beginnen. En de Heere vragen om ons te helpen. En nu, wij kunnen de Bijbel niet openen. We kunnen hem wel zo openen. Maar God is nodig om hem werkelijk voor ons te openen. Wij kunnen de bladzijde openslaan. Maar in het boek van Openbaring, toen Johannes keek, zag hij één zitten op de troon. En daar was, hij had een boek in zijn hand. En er was niemand waardig om het boek te nemen of de zegels los te maken of zelfs om er naar te kijken. Niemand in de hemel, niemand op de aarde of niemand beneden de aarde of nergens was er iemand waardig. En hij zag een lam zoals het geslacht was vanaf de grondlegging der wereld. En het kwam en het nam het boek uit zijn hand en opende de zegels. Het was Jezus Christus. Nu, ik sprak deze week met een man, een zeer vooraanstaande zakenman in de stad, die met mij sprak over teruggaan naar Afrika en India. Hij zei, wel, ze hebben daar zojuist een Britse generaal gedood. Ik zei, wat heeft dat met mij te maken? Hij zei, gaat u daarheen terug waar al dat moorden, die rasopstand enzovoort aan de gang is? Ik zei, zeker, daar ben ik nodig. Want de Heere wil dat ik ga. Hij zei, wat zal ze u doden? Ik zei, wel, als God wil dat ik gedood word, zal ik gewoon gedood worden. Dat is alles. Hij zei, jongen. Hij zei, broeder Branham, u moet dat niet doen. Wel, zei hij, ik maak mij geen zorgen. Ik geloof dat u godsdienstig bent en ik geloof dat u een goed mens bent, zei hij. Maar zij hebben zelfs Jezus Christus gedood. Ik zei, zeker, het was Gods wil. Ik zei, wat? Gods wil? En die man gaat naar de kerk en dicht bij de 70 gaat naar de kerk en staat in het geboorteregister van een fijne kerk en is zo opgegroeid. En hij wist nooit dat het Gods wil was dat Jezus moest sterven. Wel, zei ik, broeder, hij werd gedood vanaf de grondleggende wereld. Vanaf het eerste begin. Hij werd gedood zelfs voordat hij naar de aarde kwam. Is dat juist? En dat is Gods lam. Geslacht vanaf de grondlegging der aarde. Laten we even tot hem spreken voor de vragen. Nu, vader, wij zijn niet waardig en onbekwaam, beseffen wij, om het boek te openen of er naar te kijken. Maar laat het lam nu komen vanavond. Gods lam, dat geslacht werd vanaf de grondlegging der wereld. En de dingen nemen die van God zijn en ze aan de samenkomst aanbieden. Mogen de Heilige Geest deze woorden dragen. En mogen zij niet mijn woorden of de woorden van een mens zijn. Maar mogen zij Gods woord zijn voor elk hongerig hart. Want wij vragen het in Jezus' naam. Amen. De eerste hier, we hebben ze niet verwisseld of zoiets, maar gewoon volgens binnenkomst genomen. Die schijnt erg goed te zijn. Eerst, hoeveel zijn er geïnteresseerd in vragen? Laat ons zien. Wel, dat is erg fijn, zolang als ik het maar weet. Nu, gaat de mens bij zijn dood naar de hemel? Of onmiddellijk naar de hel? Of wachten zij op het oordeel? Dat is een zeer goede vraag. En het getuigt van heel wat goed nadenken. Omdat elk mens geïnteresseerd is in wat hij zal zijn nadat dit leven voorbij is. Elk mens heeft daar belang bij. Wel nu, wat mij aangaat, ik zou het niet weten, ik moet haar beantwoorden vanuit de Bijbel. Ik geloof dat zojuist een vrouw een rekening van $50 kreeg voor een internationaal telefoongesprek vanuit Los Angeles van ongeveer 35 of 40 minuten of langer, die mij probeerde te laten zeggen dat het wettig was en juist voor haar om haar man te verlaten en een andere man te trouwen. Ik wilde het niet doen. Nee, zei ik. Ik zei beslist niet. Ze zei, wel, mijn man is een zondaar en deze man is een christen. Ik zei, dat heeft er niets mee te maken. U zult beslist in overspel zijn. Ze zei, wel, ik ben een tuberculose geval en het leven is voor mij nutteloos als ik deze man niet mag hebben. Ik zei, u bent gewoon smoor verliefd en niet in de liefde, omdat u het niet zou kunnen zijn. Dat is alles omdat dat uw man is. En u hebt u door een eed verbonden met hem te leven totdat de dood u scheidt. Al het andere daarnaast is overspel. En ze bleef maar aanhouden. Ik zei, dame, het heeft geen nut. Ze zei, als u mij alleen maar vertelt dat het in orde is. Ik zei, ik zou het niet willen. Ik zei, ik ben... Ze zei, wel, broeder Brennan, we hebben zoveel vertrouwen in u. Ik zei, luister dan naar wat ik u probeer te vertellen. Ik vertel u de waarheid, want ik kan niets anders zeggen dan God zei. God zei dat het waar is, dus dan is het precies zo. Zie, ik zei, zo wordt het verondersteld te zijn en zo moet het zijn. En nu, zo willen wij met deze vragen omgaan. Nu, er wordt altijd gedacht... Nu, u beseft hier in dit handjevol mensen vanavond... dat er waarschijnlijk allerlei verschillende ideeën zijn... En wij denken dat ze allemaal goed zijn. Uw idee is goed en het is een... Maar nu, wat wij doen, wij moeten iemand hebben... Net zoals ganzen, eenden en alles, bijen, alles, heeft een leider. En als de bijenkoningin sterft, weet u wat er gebeurt? Als de leider van de eenden sterft, moet ze een ander nemen. Ze moeten gewoon een leider hebben. En de mens moet een leider hebben. En die leider is de Heilige Geest. En de Heilige Geest plaatst in de gemeente... Ten eerste apostelen, daarna profeten enzovoort. Niet lang geleden zei iemand, wel, broeder Branham, wij hebben niemand nodig om ons te leren. Als de Heilige Geest komt, hebben we niemand nodig om ons te leren. Hij zei, de Bijbel zegt dat je niet geleerd hoeft te worden. Ik zei, waarom plaatsen diezelfde Heilige Geest dan leraars in de gemeente? Amen. Zie, hij zette de gemeente op orde. Wij moeten leraars hebben, zo is het. Maar u moet niet iemand hebben, u behoeft u niet te leren dat u zegt, wel, gij zult geen overspel bedrijven, gij zult niet vloeken. En u weet dat al, uw geweten van de Heilige Geest vertelt u dat dat verkeerd is om te doen. Maar nu zover het schriftuurlijke leer betreft, is er een door de Heilige Geest gezalde nodig. Dat is juist. En God heeft de gemeente op orde gezet door apostelen en profeten en gaven van genezing en wonderen enzovoort. Hij zette de gemeente op orde en plaatste de leraars enzovoort erin om leiding te geven en zijn gemeente te besturen. En vanmorgen, zoals we zeiden, beweegt Jezus over de aarde als zijn lichaam. En zoals zijn lichaam beweegt, is het net als een schaduw die naar de aarde weerkaatst. Het zal meebewegen. Nu, veel mensen, de Adventisten geloven dat als een mens sterft, hij het graf ingaat en daar blijft. Ziel, lichaam en al het andere blijven tot de opstanding. En ze noemen dat zielenslaap. Wel, dat is goed. Dat is in orde, zolang zij in Jezus Christus geloven en wederom geboren zijn, dan zal het hen niet schaden. Maar nu, overeenkomstig de schriften, wanneer een persoon sterft, als hij een christen is, als hij wederom geboren is, vervuld met de Heilige Geest, dan zal hij nooit in het oordeel van God hoeven staan. Zie, hij gaat rechtstreeks naar de tegenwoordigheid van God. En hij zal nooit in het oordeel hoeven staan, omdat hij al, zie... Ik hoef niet te staan voor wat Christus voor mij deed. Nu, ik was een zondaar. Maar het oordeel van Christus... Hier is de hele zaak in een paar woorden. God zei, de dag dat u daarvan eet, op die dag sterft u. Dat stelt het vast. Nu, God moet zijn woord houden. Hij kan niets anders doen dan zijn woord houden. Omdat hij God is. Wel dan, hij kan niet... Dan, u bent van God gescheiden en voort... U bent geboren in zonde, in ongerechtigheid ontvangen, kwam leugensprekend in de wereld. Dus toen u werd geboren, was u een zondaar van nature. Dus is er niets ter wereld wat u eraan kunt doen. Er is niets dat ik zou kunnen doen om mijzelf te redden of u om uzelf te redden. Het is wat Christus voor ons deed in God. Of wat God deed voor ons deed in Christus. Zie, het is niet zo of ik dit denk of dit doe. Het is of hij dat deed. Wel nu, wij zijn in hem. Vervolgens doorstond hij Gods oordeel. Hij nam het oordeel op zich. En hij die onschuldig was aan de zonde, die geen zonde kende, werd toch voor ons tot zonde gemaakt. Dus zolang u in Christus bent, bent u vrij van het oordeel. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. Dat is het. Het bloed, dat maakt u vrij. Nu, de zondaar nooit. De zondaar moet zich aan het oordeel onderwerpen. En er zal geen ander oordeel zijn. Het is net zoals een cirkel of een regenboog van het bloed van Christus rondom de wereld. Zolang u hierin bent, als God naar de aarde zou kijken in haar toestand vanavond, op enige andere wijze dan door het bloed van Christus, zou hij haar in 1 seconde vernietigen. Hij zou het moeten doen. Hij zou het beslist moeten doen. Daar komen de oordelen op uit. Nu, zolang een mens hieronder is, maakt het niet uit of hij een dronkaard is, of een gokker, of een verschrikkelijke ongelovige. De barmhartigheden van God brengen toch verzoening voor hem. En een vrouw, ze mag zijn wat ze ook maar mag zijn, een prostituee of wat dan ook, het bloed van Jezus Christus brengt nog steeds verzoening voor haar. Maar zodra haar ziel dit lichaam verlaat, en zij daar ginds heen gaat, is zij van genade overgegaan in het oordeel. God heeft haar al geoordeeld. Dat telt het vast, het is afgelopen met haar. Zij is geoordeeld. U oordeelt uzelf door de wijze waarop u handelt met God verzoening voor uw zonde. Zie, u oordeelt uzelf. U waardeert het gewoon niet genoeg dat hij u wil vergeven. Zie, als u denkt dat hij u zal vergeven, uw fouten beleidt, en hij zal u vergeven, dan door 1 geest, let op, worden wij alle gedoopt in 1 lichaam. En zoals dat lichaam werd opgewekt door God, opgewekt uit de dood, gerechtvaardigd, zittend aan zijn rechterhand in kracht en majesteit in de hemel, zo zullen zij die dood zijn in Christus, die in Christus zijn en vrij van het oordeel, die zullen naar voren komen in de opstanding. Maar wanneer wij nu sterven, als wij nu sterven, gaan wij direct in de tegenwoordigheid van de Almachtige God in een hemels lichaam. Als ik broeder Neville daarboven zou ontmoeten, als wij nu beiden binnen 1 uur sterven, zou ik hem ontmoeten. En ik zou zeggen, goeiedag broeder Neville. En met hem praten, ik zou niet zijn hand kunnen schudden. Hij is een hemels lichaam. Ja, ik zou tot hem kunnen spreken. Hij zou er gewoon uitzien zoals daar. Ik zou eruit zien zoals nu. Maar wij zouden wel met elkaar kunnen spreken, maar we zouden elkaar niet kunnen aanraken, omdat we geen enkele van de 5 zintuigen van zien, smaken, voelen, ruiken en horen hebben. Zie, maar we zouden onsterfelijk zijn en we zouden elkaar kunnen zien. We zouden leven in de gezegende sferen bij het altaar van God. Weet u niet dat Johannes de zielen onder het altaar zag roepen, hoe lang, Heer, hoe lang, om naar de aarde terug te komen, om bekleed te worden? Dan, als Jezus, die nu in ons is, in de vorm van de Heilige Geest, als zijn hemels lichaam, de Heilige Geest, terugkeert met het verheerlijkte lichaam, zullen wij met hem verheerlijkt worden en in zijn gelijkenis zijn. Ziet u wat ik bedoel? Dan zal ik zijn hand schudden en zeggen, Heer is het, broeder Neville. Dan zullen wij, kijk, Jezus vertelde zijn discipelen, terwijl zij hun avondmaal namen, zei hij, ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok eten, totdat ik hem opnieuw zal eten en drinken met u in het koninkrijk van mijn vader. Is dat juist? Zie, daar is het. Dus als de dode sterft, een gerechtvaardig persoon die staat in de tegenwoordigheid van God, gaat zijn tegenwoordigheid in als een onsterfelijk wezen. Hij leeft in de gezegende sferen van vrede tot de dag dat hij terugkeert. Nu, er was een tijd dat de mensen niet in de tegenwoordigheid van God ingingen als zij stierven. De rechtvaardigen, dat was in het Oude Testament. Zij gingen een plaats in genaamd paradijs. En daar wachten de zielen van de rechtvaardigen in het paradijs. Maar het paradijs was een plaats waar God de zielen in bewaarde als een droomland. Totdat het bloed van Jezus Christus vergoten werd. Want het bloed van stieren en bokken zou de zonde niet wegnemen. Het bedekte alleen de zonde. Maar Jezus bloed neemt de zonde weg. U merkt op dat toen hij stierf op Golgotha en bij zijn terugkeer bracht hij uit het graf die dode heiligen mee die gestorven waren onder de verzoening van het bloed van stieren en bokken en vazen. En zij kwamen in de stad. Oh, en verschenen aan velen. Wat een mooi beeld. Oh, als we het eventjes zouden kunnen schilderen. Kijk naar Jezus toen hij stierf. Zoals ik hier dikwijls heb gezegd, ik geloof in de gemeente Heer, dat er hier iets is als een rol waarin sterfelijke wezens leven. En iedereen is in deze grote opeenhoping van schuld, van zwartheid en duisternis. Stervelingen leven hierin. Nu, ze worden of beïnvloed door deze kant of door die kant. U kunt hier geen geestelijk wezen zijn, zondaar of heilige, zonder onder invloed te staan van de onderwereld of van de bovenwereld. Als u hierdoor wordt beïnvloed, bent u van boven. Uw hemels lichaam wacht u hierop. Maar als u slecht bent en huichelachtig en onverschillig, is uw hemels lichaam hier beneden. Ongeacht hoezeer u denkt dat het daar boven is, omdat de vrucht die u draagt voor mensen bewijst waar u vandaan komt. U bent hier wat u ergens anders bent. Uw leven dat u hier leeft, weerkaatst wat uw erfenis is als u hier weggaat. Begrijpt u het?
Amen.
Wij zijn juist nu. Oh, als ik daaraan denk. Wij zijn reeds nu verheerlijkt in de tegenwoordigheid van God. Wederom geboren gelovigen. Want als deze aardse tabernakel wordt afgebroken, hebben wij er alleen wachtend in de heerlijkheid. Niet ergens anders, ginds nu, reeds wachtend. En deze aardse lichamen zuchten om overkleed te worden met die onsterfelijkheid. Is dat juist? Ziekte en kwalen en pijn en teleurstellingen en hartzeer en... Oh, ik zal blij zijn als het oude pesthuis gesloten wordt. U niet? Beslist, we gaan naar huis. Zo is het. Wij zuchten om overkleed te worden. De geest zucht. Oh, wanneer u kijkt en al de moeite rondom u heen ziet. Heel dat samenraapsel van stank en zonde en sterfelijk leven en bedrog en alles. Oh, dan denk ik, oh God, hoeveel langer zal het duren? Eén deze dagen zal ik mijn laatste prediking prediken. Zal ik de Bijbel zo neerleggen en naar huis gaan. Oh, wat een tijd zal dat zijn. En als deze aardse tabernakel hier beëindigd is, zal het geen seconde duren. Of ik zal in die ginse tabernakel zijn, en u ook. Oh, geen wonder dat ze zeiden, dit kleed van vlees zal ik laten vallen en opstaan en de eeuwige kroon grijpen en juichen terwijl ik door de lucht ga. Zeker, doorgaand naar boven. Nu, waar is dat? Wanneer hebben wij het? Nu! Die hij heeft gerechtvaardigd, heeft hij ook verheerlijkt. En beseft u dat ons verheerlijkt, ons sterfelijk lichaam wacht in de tegenwoordigheid van Jezus Christus nu op dit moment? Dat het wacht totdat wij komen? Weet u dat als een baby wordt verwekt in deze aarde voordat hij gebaard is, leven heeft, maar hij is nog niet gebaard. En meteen zodra hij wordt geboren, zijn longen zijn nog helemaal gesloten en hij is dood. Zijn spieren trillen en trekken. Maar meteen, bij een klein tikje of twee, dan zal hij gaan ademhalen. Wat is er aan de hand? Zodra dat natuurlijke lichaam gevormd wordt in de moeder, wacht er een geestelijk lichaam om het te ontvangen zodra die baby geboren wordt. En net zo zeker als dit geestelijk lichaam geboren is, wacht er een natuurlijk lichaam om het te ontvangen zodra het uit deze wereld heen gaat. Zie? Vice versa. Rechtstreeks weer terug naar Eden. Zie, gewoon regelrecht terug. Nee, wat dit betreft, God, wel, dat slaat gewoon de hele prikkel uit de dood die er is. Geen wonder dat Paulus daar kon staan en zeggen, dood, waar is je prikkel? Graf, waar is je overwinning? Hij zei, dankzij God die ons de overwinning geeft, door onze Heer Jezus Christus. Ja, vrienden, als deze aardse tabernakel ontbonden wordt, hebben wij er al in die wacht. Dus vergeet het gewoon. Nu, tot u, vriend, als je een zondaar bent die dit vroeg, God zij u genadig. Beslist. U bent nu niet alleen onder veroordeling, niet hier. Nee, oh, je zult voorspoed hebben en doorgaan. En dat is alles door de barmhartigheden van God. Dat is alles door de barmhartigheden van God dat u voorspoed hebt en doet wat u doet. Dat is waar. Maar als je een zondaar bent en uw ziel wegglipt, zal zij één deze dagen ginds in het oordeel gaan en veroordeeld worden. En dan zult u weggeworpen worden. En u zult in de hel zijn. Tot de dag dat u weer naar deze aarde gebracht zal worden. En u zult een onsterfelijk lichaam ontvangen. Een onsterfelijk lichaam dat niet kan sterven en weggeworpen zal worden in de buitenste duisternis, waar wening, weeklagen en knersing de tanden zullen zijn. U zult in de hel worden geworpen, waar de worm nooit sterft of het vuur nooit uitgeblust wordt. En u in alle toekomstige eeuwen gekweld zult worden. Jezus zei dat. Dat is een zwart beeld, maar dat zei de Bijbel. Als God de zonde zo veroordeelde en het zo'n prijs had gekost, wat zou het dan zijn als die onrechtvaardige geesten ooit weer losgemaakt zouden kunnen worden? We zouden weer zoiets hebben als wij in de laatste 6000 jaar hebben gehad. Is dat juist? Er zal nooit meer een gelegenheid zijn. Nu, u zegt, wel, ik geloof dat wanneer u naar het graf gaat, u naar de hel gaat. Uw lichaam gaat naar de hel, dat is juist. Het betekent afscheiding. Dood betekent afscheiding. Uw lichaam sterft, neemt afscheid. U gaat weg van uw geliefde hier. Maar daar spreken wij niet over. Het is de mens eenmaal gezet om te sterven en daarna het oordeel. Zie, nu, als u het oordeel van God moet doorstaan, zult u geoordeeld worden door een toornig God. En God zal... heeft al uitgesproken wat hij zou gaan doen. Dus u weet wat uw oordeel zal zijn voordat u daar zelfs komt. Dus wat u moet doen is gered worden en dit verheerlijkte wezen hebben. Kijk, als mijn geest... Kijk, we zijn niet iets wat dood is, we zijn levend. Als deze lessenaar hier, als deze plank die dood is... het leven in zich had dat in mijn vinger is... Dan hij had verstand om zich te bewegen, kon hij bewegen zoals mijn vinger beweegt. Wij zijn niet gemaakt van dat soort materiaal. Wij zijn gemaakt van cellen en van leven en van vezel. En er is een geest hier die dat alles controleert. En zie gewoon hoe snel het moet reizen. Zie hier, mijn hand raakt dat aan. Nu, zodra, er moet een negatieve en een positieve reactie zijn. Zodra mijn vinger dat aanraakt, voelt hij dat. Dat gaat zo snel naar mijn verstand en mijn verstand zegt, dat is koud. En het zal terugtrekken. Ziet u, hoe snel dat is, vlugger dan een gedachte, sneller dan iets, is die handeling daar. Wat is het? Er is daar iets levends in. En die zenuw werkt op het verstand. Ziet u wat ik bedoel? De zenuw raakt het aan, voelt het en zegt tegen het verstand, dat is koud. En het verstand zegt dat het koud is, omdat het door de zenuw gevoeld wordt. Oh, over een constructie gesproken. En dan dat alles. Hoe snel kent God iedere gedachte waar wij aan denken? Alles wat wij doen, hij weet ervan. Dus als een gelovige sterft, gaat hij in de tegenwoordigheid van zijn maker, zijn God. En als de zondaar sterft, gaat hij naar zijn bestemming. Dan bij de terugkeer. Ik spreek nu over de uitverkorenen. Maar er zijn sommigen die op zullen komen in de tweede opstanding. Die in het oordeel zullen moeten staan met de zondaar. Om met hem geoordeeld te worden. Ik wil er zeker van zijn dat u dat begrijpt. Zie. Nu, er zullen zijn. Het eerste wat zal plaatsvinden zal het komen van de bruid zijn. Er zullen mensen zijn in de wereld. U zou hierover wat kunnen verschillen, maar luister aandachtig. Alleen omdat u Christus als persoonlijke verlosser hebt aangenomen, betekent niet dat u in de opname zult zijn. Dat is voor de uitverkorenen. Die zullen in de opname gaan. Er zal hier op aarde een overblijfsel achterblijven dat door de vervolging en de grote verdrukking zal gaan. De gemeente zal in de opname opgenomen worden. Hoeveel vrouwen hier weten niet dat wanneer je een lap stof afknipt en je de stof zo uitlegt en je het patroon er zo oplegt en dat je de stof precies volgens het patroon afknipt. Is dat juist? En de rest van de stof is precies van dezelfde stof als die binnen het patroon ligt. Is dat juist? Maar dit is de soort die u neemt. U zou de rest weg kunnen leggen voor verder gebruik, maar de stof die u uitknipt van, nou, wie legt het patroon neer? God. Door uitverkiezing. Amen. God legt door uitverkiezing het patroon neer. Amen. Hij zei, nu, ik heb uitverkozen voor de grondlegging der wereld. Ik plaats deze, wel Jezus vertelde de discipelen dat hij met hen was en hen uitverkoren had en hen kende voordat de grondlegging der wereld ooit gelegd was. Is dat juist? Dus God legt het patroon neer. Nu, er zal een uitverkorene zijn die in de opname zal gaan en er zal een groep mensen zijn die goed zijn, oprecht, heilig levend, door God geredde mensen die niet in de opname zullen zijn. En ze zullen komen in de tweede opstanding. Omdat... Oh, ik hoop dat u niet boos op mij wordt als ik hier even iets heel duidelijks voor u maak. Zie, word niet boos. Ik moet het zeggen, omdat ik word toch gewoon telkens gedrongen om het te zeggen. Kijk, nu kijk. Ik zal dit zeggen. Er zijn mensen die geloven in rechtvaardiging... door geloof. En ze leven een groot, rein, heilig leven. Ze geloven ook in heiligmaking. Kijk naar Judas Iscariot. Judas Iscariot was gerechtvaardigd toen hij geloofde in de Heer Jezus Christus en hem aanvaarde als zijn persoonlijke redder. Judas Iscariot was geheiligd in Johannes 17:17.
En hem werd macht gegeven in Matthäus 10 om uit te gaan en duivelen uit te werpen. En Judas Iscariot kwam terug nadat hij de zieke had genezen en duivelen had uitgeworpen. En hij kwam terug zich verblijdend en juichend. Net zo goed als elke goede heilige rolle die u ooit zag. Is dat juist? De Bijbel zegt het. Maar toen hij tot Pinksteren kwam, bekende hij kleur. Nu, let op die geest. Er zijn mensen in de wereld vandaag, goede christelijke mensen, die geloven in rechtvaardiging. Vele van hen, duizenden, miljoenen, geloven in rechtvaardiging. Maar ze hebben niets te maken met heiliging. Laten we zeggen dat het Presbyterianen, Episcopalen enzovoort zijn. Zij geloven in rechtvaardiging, prediken dat. En het is goed, ze hebben gelijk. Maar nu, de Nazarenes, de pelgrimheiligheidsmensen, de vrije Methodisten, die zijn voorstanders van heiliging. Zij geloven in heiliging. Correct, ze hebben gelijk. En ze hebben overwinning en juichen en prijzen de Heer. Ze zijn correct, ze hebben gelijk. Maar spreek eens tot een van hen over de doop van de Heilige Geest en de kracht en de tekenen en wonderen. Ze zullen precies daar een kleur bekennen.
Amen.
En zeggen, ik wil daar niks van weten, ik geloof niet. Wel, zelfs mijn goede Nazarener mensen geloven dat een mens die in tongen spreekt van de duivel is. Wel, broeder, u die dat doet, u. Ze zetten dokter Riedert uit de Soedan-zending waarvan hij voorzitter was, omdat hij in tongen sprak. Ze zeiden, dat kunnen wij niet hebben. Ik zei, u kunt dan niet preken als Paulus. U kunt het evangelie van Paulus niet aanvaarden, want Paulus zei, verhindert niet in tongen te spreken.
Amen.
Dat is juist. Maar zij zeggen dat het van de duivel is. Ze hebben heel wat namaak gezien en we zien alles door diezelfde bril. Maar er is een gerechtvaardige en geheiligde gemeente.
Halleluja.
Maar zij ontkennen dat de doop van de Heilige Geest een ander werk is dan heiligmaking. Maar het is een ander werk. Dat is het beslist. Er waren drie elementen die uit het lichaam van Christus kwamen. En dezelfde elementen die uit zijn lichaam kwamen zijn de zaken die wij gebruiken om in zijn lichaam te gaan. Er was water, is dat juist? En bloed, is dat juist? En geest. En Jezus en de schrift zei, er zijn drie die getuigen in de hemel. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze drie zijn één. Zij zijn één. Maar er zijn er drie die op de aarde getuigen. Zij zijn niet één, en zij, maar zij zijn tot één. Water, bloed en geest. Is dat juist? Nu, u kunt niet de Vader hebben zonder de Zoon. U kunt de Zoon niet hebben zonder de Heilige Geest te hebben. Omdat, maar u kunt gerechtvaardigd zijn en toch de Heilige. En toch de Heilige Geest hebben. En u kunt beide hebben, rechtvaardiging en heiliging, en nog steeds niet de doop van de Heilige Geest hebben. Nu, dat is waar. Dat is de schrift. Deze drie zijn die getuigen op water. Op aarde, water, bloed en geest. En ze zijn tot één. Ze zijn niet één, maar ze zijn tot één. Omdat het dezelfde geest is met mate. God geeft ons de geest met mate. Nu, Luther onder rechtvaardiging, dat is wat hij predikte. Is dat juist? Luther predikte, de rechtvaardige zal door geloof leven. En hij had een geweldige boodschap. En dat was een deel van de Heilige Geest. Toen de boodschap van Luther naar voren kwam, begon God zijn gemeente op te wekken. En zond haar groter uit. Oh, Luther zei, oh, wij geloven dat we het hier in het woord hebben. Maar John Wesley zei, oh nee, hij en George Whitefield. En anderen zeiden, wij geloven in heiliging als het tweede beslissende werk van genade. Is dat juist? En zij predikten bloed. Wel, toen Luther er niet in wilde meegaan, gaf God het gewoon aan de Wesleyaanse Methodisten. En ze hadden het. En ze hadden een opwekking die de wereld bestreek. En de ware gemeente, wel nu, toen die tijd aanbrak, nu verschijnt het bewijs van de Heilige Geest. In tekenen en wonderen en mirakelen. Nu. Wesley was het hier niet mee eens. Nu, als Wesley op aarde was en Martin Luther in deze tijd op aarde was, zouden zij het er mee eens zijn. Maar ze kwamen gewoon ongeveer in de tweede ronde, nadat er vier of vijf ronden na de apostelen gepasseerd waren. En ze praten het allemaal gewoon weg. Nu, de Pinkstermensen ontvingen en geloofden in sprekende tongen. Toen maakten zij ervan dat dit het uiteindelijke bewijs was dat iedereen in tongen moest spreken. Dat is een dwaling. Maar nu komen zij terug. Dat waren door God gegeven trekken. Evenals ik het niet kan helpen dat ik blauwe ogen heb. God gaf het gewoon, dat is zijn gave in de gemeente. God plaatste hen erin. God heeft in de gemeente gezet, zie. Maar toen zij naar voren kwamen met de. Nu, zij hadden een grote zegen die ver boven de Lutheranen of de Methodisten of een van de anderen uitgingen. Maar nu, zij hebben zich zodanig georganiseerd dat zij erger zijn dan de Methodisten en de anderen. de Pinkstermensen. En toen kwamen zij tot een plaats bij de tweede en derde ronde. Het is ongeveer 40 jaar geleden, zeiden ze, dat het spreken in tongen begonnen te ontvangen. Maar deze boom van God heeft 9 verschillende vruchten. Nu, elk van deze vruchten kunt u hebben, zie. God heeft hen gezonden, maar ze komen in alle opzichten uit de boom. Nu, rechtvaardiging, kijk ernaar. Kijk naar de les van deze morgen. Toen de vierschaar gespannen werd en de boeken geopend werden. Nu, Jezus kwam met 10.000 heiligen. En toen werd de vierschaar gespannen. Nu, hier waren ze alle rondom het witte troon gericht, zoals wij in de schrift doornamen. En de boeken werden geopend. En nog een boek werd geopend, waar het boek des levens was. En deze in de opname oordeelden hen. Is dat juist? Zij die opgenomen werden, gingen naar huis en ontvingen hun verheerlijkte lichaam en leefden gedurende het duizendjarig rijk, waren hier in het witte troon gericht en oordeelden hen. Hij zei dat hij de schapen van de bokken zou scheiden. Nu, u zegt hier, wel kijk nu, u zegt, is dat opkomen? Waar nergens Boeddha Brennan? In het witte troon gericht. Wel, wat dan met de opname? Wel, in de opnametijd. Jezus leerde dat als een gelijkenis en hij leerde het op veel verschillende manieren. Hier is er een van. Hij zei dat er 10 maagden waren die uitgingen om de Heer te ontmoeten. En ze waren alle maagden. Maar enige hadden olie in hun lampen en sommigen lieten de olie uitgaan. Is dat juist? En toen de bruid... Nu, wat was de olie? De olie was de Heilige Geest. De Bijbel zegt het. Nu kijk, zij waren maagden. Nu, wat betekent maagd? Heilig, rein, afgescheiden, geheiligd. Is dat juist? Als ik hier een klein glas had, dan zou ik je laten zien wat... Nou, hier bijvoorbeeld, zoals deze fles hier. Als hij leeg was... En ik raapte hem op. En hij was net zo vuil als hij maar kon zijn. Maar ik wil hem gebruiken. Wel, het eerste wat ik zal doen is rechtvaardiging. Ik pak hem op omdat ik hem wil gebruiken. Hij is vuil. Ik vond hem daar buiten in de varkenstal of waar het ook was. Nu, als ik de juiste persoon ben... Wel, dan wil ik daar niet iets smerigs in zetten. Ik zal hem moeten gebruiken. Ik moet dat ding eerst gereed maken. Nu, het beste is om het schoon te maken. Het te reinigen en te heiligen. Is dat juist? Nu, wat betekent het woord heiligen? Gereinigd en apart gezet voor dienst. De vaten van de oude tempel werden gereinigd en apart gezet voor dienst. Nu, daar is de gemeente. God pakt haar op door het Lutherse tijdperk heen. Rechtvaardiging. In het tijdperk van Wesley heiligt hij hen. En in dit tijdperk vult hij hen. Zie, hij plaatst het leven in hen. En wanneer dit, zijn leven, door de Heilige Geest. De Heilige Geest pakte hen op. De Heilige Geest heiligde hen. De Heilige Geest vulde hen. Zie, het is alles dezelfde gemeente. Maar kijk nu. Nu, in deze dag. Nu, ik geloof dat Luther, Wesley en zij allen, dat velen van hen in de opname zullen gaan. Zij hadden het deel van de Heilige Geest dat tot hen gepredikt werd. Zij geloofden dat. Nu, in de opname, er zijn mensen vandaag die in die denominaties gingen, die niet verder trokken. Er is slechts één denominatie geweest, dat is Gods gemeente. En zij trok telkens voort. Maar deze organisaties hebben deze dingen zo opgebroken. En veel mensen zullen vandaag kijken naar de doop van de Heilige Geest en zeggen dat het onzin is. Maar toch zijn ze gerechtvaardigd. Toch zijn ze geheiligd. Maar ze zeggen, oh, dat is tekeer gaan, die onzin. Ik weet dat de duivel allerlei vogelverschrikkers heeft neergezet. Daar vindt u de goede appels. Om de vogelverschrikker heen. Dat is juist. Ga gewoon om die zaak heen en ga appels eten. Nu, dit. Toen vulde God met de Heilige Geest. Toen toorde hij zijn gemeente om haar te verheerlijken. En bij de tweede komst, hier komt de gemeente terug. De bruid, nu let op. Zie of zij door de verdrukkingsperiode gaat. Hij zei dat deze dwazen, dat deze maagden kwamen en zeiden, geef ons van uw olie. De bruidegom komt. De roep ging uit, zie de bruidegom komt, ga uit hem tegemoet. En deze maagden, die maagden waren, heilig, geheiligd. Denk eraan, heilige, geheiligde mensen, zonder de doop van de Heilige Geest. Zeiden, geef ons olie. En de gemeente zei, we hebben net genoeg voor onszelf. Ga er dan om bidden. Maar dan is het te laat. Dus ging de gemeente naar de bruiloft. En deze anderen werden in de buitenste duisternis geworpen. Is dat juist? Waar wening en weenklaging en knersing der tanden is. En zij gingen door de vervolging, leden, stierven. Jezus keerde terug naar de aarde, de duizendjarige regering trad in, 1000 jaren met hem, op kwamen de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen, en zij oordeelden iedereen. En de bokken stonden aan de ene kant en de schapen aan de andere kant. En toen kwam God en nam de gemeente op de breedte der aarde voor de kampsamenkomst waar wij allen tezamen vergaderen met onze geliefden. Zie, daar is het verschil. Nu, deze mensen hier, zeker als wij sterven, dan zullen wij, als wij in Christus Jezus zijn, heen gaan om met dat grote lichaam ginds te zijn, Christus Jezus. Als wij zondaars zijn, gaan we naar dat grote lichaam van ongelovigen. En God zei dat ons deel was met de huichelaars enzovoorts in de hel. Amen. Misschien is het niet helemaal duidelijk, maar laten we nu zien of we kunnen ontdekken. Even een kleine notitie hier. Oh, verklaar alsjeblieft Exodus 4, het 24e vers. Wat betekent dit schriftgedeelte dat God erop gericht was om Mozes of zijn zoon te doden en waarom? We weten waar dat staat, Exodus 4, vers 24. Dat is een goede vraag. Nu, we zullen het hier meteen even lezen. Exodus 4, vers 24. En het geschiedde op de weg in de herberg dat de Heere hem tegenkwam en hem zocht te doden. Hoeveel herinneren zich dat verhaal? Nu, God gaf aan Abraham, geslachten voor Mozes, het teken van de besnijdenis. Dat was het verbond dat God maakte, dat elke Jood besneden moest worden. Is dat juist? Iedereen moest dat worden, het was een teken. En worden wij vandaag besneden? Met de Heilige Geest, niet in het vlees. Nu, God gaf dit gebod. En elke mannelijke persoon moest besneden worden. Toen God Mozes riep om daarheen te gaan en de kinderen van Israël te bevrijden, had Mozes het bevrijdingsteken zelf niet verricht aan zijn zoon. Ziet u wat ik bedoel? Het zou zijn alsof ik zou zeggen, oh, de hele gemeente nu, elk van u, kom binnen en wordt hier gedoopt met water en wij plaatsen jullie op de kerkledenlijst. We gaan alle tezamen naar de heerlijkheid.
Ja.
Wel, broeder, dat is niet de schrift.
Amen.
Tenzij u wederom geboren wordt.
Amen.
Besneden door de Heilige Geest. U moet dat zijn. Het maakt me niet uit hoe goed u bent, tot welke kerk u behoort, hoe goed uw ouders waren. Tenzij u, als een individu, wederom geboren wordt door de Heilige Geest, zult u nooit in de opname gaan.
Amen.
Zie, onmogelijk. Dat is het bevrijdingsteken. De besnijdenis. En de besnijdenis is door de Heilige Geest.
Amen.
Nu, God, de vraagsteller vroeg dit. Betekent de schrift dat God zocht om Mozes of zijn zoon te doden? En waarom? God zat achter Mozes aan. En Zipporah was de enige die hem daar redde. Want Zipporah nam een scherpe steen en ging de voorhuid van haar baby besnijden en wierp deze voor Mozes en zei, je bent een bloedbruidegom voor mij. Is dat juist? En God zou Mozes leven hebben genomen. Maar misschien stond daar een engel die zei, Zipporah, pak het snel. Zie, en Zipporah ging heen en besneed die baby. Ze zei, Mozes, je bent zo bezorgd over al het andere en over je reis, maar je eigen zoon is niet besneden. Ik vraag me vaak af, of soms heb ik mensen ontmoet die zeiden, oh, prijs God, de Heere wil dat ik er zeker iets doe. Hij wil dat ik naar Afrika ga, naar India ga. Ik zei, heb je ooit al aan de melkboer gevraagd of hij gered was?
Amen.
Heb je ooit aan de krantenjongen gevraagd of hij al wederom geboren is? Hoe staat het met die buren? Zijn zij gered? Zie, nu. Dat is de vraag. Als het in uw hart is. Enige tijd geleden ontmoet ik hier in Florida een vrouw. En de kleine vrouw, ik heb geen wijze, ik ben de rechter niet. Maar er is hier een kleine prediker geweest die op dit podium predikte. En de kleine knaap was in een ander land getrouwd. En had een vrouw, 3 of 4 kinderen. En deze vrouw was een weduwe. En ze waren samen uit Texas gekomen. Hier, samen, in een grote Cadillac. En de vrouw kwam binnen. En, wel, zij heeft het recht om zich te kleden op elke wijze die ze wil. Het maakt mij niets uit. Maar als christenvrouw kleden zij zich niet zoals het behoort.
Amen.
Zo zat, oh, van die grote lange oorbellen, of hoe je ze noemt, die zo neerhingen. En ze had enorm veel van dat spul op haar mond. En En haar wenkbrauwen waren geëpileerd. En ze had met een penseel andere wenkbrauwen aangebracht. En ze zei, broeder Branham, de Heer loopt mij naar een vreemd land. Ik zei, oh ja? Ja. En ze zei, ik zal er met deze man naartoe gaan. En ik zei, wel, als de Heer u roept, wel, in orde. Maar door hun vrucht, dat zag er van mij niet uit zoals... En ze zei, gelooft u niet dat de Heer... Ik zei, dat moet u mij niet vragen. Als de Heer het u vertelt, dan doet u dan wat de Heer u vertelt te doen. Maar wat mij betreft, ik geloof het niet. Wat mijzelf betreft, ik zal eerlijk met u zijn. Ze zei, wel, waarom denkt u dat? Ik zei, ten eerste ziet u er niet erg goed uit dat u als getrouwde vrouw met deze getrouwde man hier in de stad, samen in de stad verblijft. En als er iets tot schade strekt, is het dat wel? En ik zei, nu, ten eerste, ik vraag maar wat er met die vrouw zou gebeuren. Hetzelfde, zij was blijven rondscharrelen zonder de Heilige Geest te ontvangen. Net zoals vandaag die vrouw de Gins die mij opbelde en met die man wilde trouwen. En haar eigen man wilde verlaten om met de man te trouwen. Ze was in zo'n plaats gekomen, misschien was ze eenmaal met God in contact gekomen, maar had lust gekregen naar de dingen van de wereld. En ik vroeg haar, ik zei, hebt u de Heilige Geest ontvangen? Ze zei, nog niet, maar ik zoek hem. Ik zei, nu, u moet eerst de Heilige Geest ontvangen en hij zal u vertellen welke man u moet hebben. Dat is juist. Dus u hebt, dat is, als u hem niet hebt, zult u geestelijk sterven. God spreekt heel wat vanavond. Maar hij heeft zoveel malen aan uw hart geklopt. En een deze dagen zal hij de deur sluiten en is genade voorbij, zie. Zeker, God zou zijn leven hebben genomen. Hij zei dat hij hem zocht. Luister hoe de schrift luidt. En het kwam te schieden, onderweg, in de herberg, dat de Heere hem tegenkwam en hem zocht te doden. Mozes, let nu op. Toen nam Zipporah een scherpe steen, en besneed de voorhuid van haar zoon, en wierp het aan zijn voeten en zei, zeker ben je voor mij een bloedbruidegom. Dat is juist. Nu, God zocht niet de zoon. God, die arme kleine baby, wist niet wat hij moest doen. Hij was onschuldig. Maar wat er aan de hand was, was dat de vader van de baby, die de baby meenam om de kinderen van Israël daar te bevrijden onder het teken van de besnijdenis, terwijl toch zijn eigen zoon zelfs niet besneden was. En Zipporah besneed hem met een steen en wierp zijn voorhuid neer en zei, gij zijt mij een bloedbruidegom. Verklaar alstublieft de betekenis van de schrift en wanneer het zal komen te geschieden, Jesaja 4 vers 1. Dank u. Goed. We zullen nu opstaan, u mensen die uw Bijbels hebt en het wilt. We zullen zien, ik kreeg geen kans om dit op te zoeken. Maar ik dacht dat we misschien het antwoord zouden vinden. Hier heb ik het. En in, oh ja. En het zal komen. En in die dag zullen 7 vrouwen 1 man aangrijpen. En zullen zeggen, ons eigen brood zullen wij eten. En met onze eigen kleren zullen wij bekleed zijn. Laat ons alleen maar naar uw naam genoemd worden. Neem onze smaadheid weg. Wel, broeder, het is nu bijna al zo erg. Wat een afvallen is er met ons land gebeurd. Laat mij dit zeggen, mijn dierbare christenvriend. Laat mij dit zeggen met goddelijk respect voor iedereen. Als er ooit was, en u mensen hier die geschiedenis hebben bestudeerd... We zijn precies op dezelfde weg als waarop elke fijne natie door de eeuwen heen gevallen is. Door het verval van de zeden, daarin gaan we rechtstreeks terug. Zoals ik vanmorgen zei, excuseer mij dat ik het verhaal herhaal. In het buitenland komen mannen naar mij toe en zeggen, broeder Brem, wat voor soort vrouwen heb u daar eigenlijk? Wel, alle songs die jullie zingen zijn van die oude smerige liederen over jullie vrouwen. Dat is zo. Alle zingen van een opeenhoping van een... Weet u wat het betekent? Wilt u dat ik u dat in een paar woorden vertel? Ik zal het u precies vertellen. De wereld is in dit soort toestand gekomen omdat het een modern Sodom en Gomorra is. Precies. En California. Pakte ik een krant op en ik vergat hoeveel duizend homofielen er elk jaar bijkomen voor zover zij te weten kunnen komen. Zelfs hun natuurlijk verlangen tussen man en vrouw enzovoort. Het heeft de mensen verlaten. Precies wat God zei, dat zou komen te geschieden. En de enige... Als je het een of ander oppakt, zie maar wie er een beetje populair wordt. Luister naar de radio of televisie wat je ook hebt en ontdek het. Het is het slechtste en vuilste. Is het dan een lied over een vrouw of iets dergelijks? En dat is wat het publiek krijgt. En het is zo weggekomen dat het schijnt dat we niet om onze vrouwen geven. Of dat onze vrouwen niet om zichzelf geven. Zo is het. Als een vrouw zichzelf zou bewaren, zou de man juist moeten gaan.
Amen.
En dat is niet om het voor de man op te nemen, maar ik weet dat het de waarheid is. Beslist. Maar wat is er aan de hand? Het is gewoon een verschrikkelijke toestand. En het bestaat gewoon. En het is overeenkomstig de schriften. De Bijbel zegt dat het op die wijze zou zijn. Dus hoe kunnen wij een opwekking hebben? Hoe kunnen wij een opwekking hebben? Luister, christenvrienden. Laat mij in de paar minuten die wij nog over hebben, u iets vragen. We hebben Billy Graham. We hebben Jack Schuller. We hebben allerlei soorten godsdienstige bewegingen die door de wereld trokken. En ze hebben gedurende de laatste 6 of 7 jaar de Verenigde Staten doorkruist, zo hard als ze konden. Maar er is geen opwekking. Waarom? De deuren zijn gesloten. We hebben elke vis uit de vijver opgevist, zoals ik vanmorgen zei. Misschien zitten er ergens nog een paar verstopt. Waar Billy Graham een samenkomst had, ik geloof dat het in Boston of er ergens was, en ze beweerden dat ze 20 en nog wat 1000 bekeringen in 6 weken hadden. Ze gingen een paar weken later terug en ze konden er nog geen 20 meer vinden. Denk erover na. Broeder, het is zo ongeveer afgelopen. Ik zou hier iets kunnen zeggen, zie. Wij leven in de dagen waarvan God sprak dat ze zouden komen. En wij leven in de laatste dagen. En wij leven in een tijd waarin de mensen, ongeacht wat wij proberen erover te denken, Gods woord zegt dat wij voorbestemd zijn.
Amen.
Dat is juist. En wat God geroepen heeft, zal tot God komen. En wat God niet roept, zal niet tot God komen. God roept en zij weigeren de roepstemmen. Zij weigeren. Nu, ik zeg niet dat God iemand veroordeelt. Hij wil juist niet dat iemand verloren zou gaan, maar dat alle tot bekering zouden komen. Maar om God te zijn, wist hij van de beginnen dat ze niet zouden komen. Toch gaf hij hun een kans, maar ze wilden niet komen. Hoe, als hij dan niet weet, hoe wist hij dan dat wij ruituigen zonder paard zouden hebben? Hoe zou hij van deze tijden weten die zouden komen? Zoals wij nu hebben. Waarom zei hij, de mensen zullen koppig zijn, hoogmoedig, liefhebbers van genot? Waarom voorspellen alle profeten reeds vanaf het begin dat al deze andere dingen zouden komen? God wist alles. Hij weet wat zijn zal. En er zijn daar mensen in waarop God neerzag door de tijd. En hij zei, zij zullen niet komen. En ze zijn veroordeeld tot dat oordeel, omdat zij het zelf kozen. Amen. Zo zei het. En ik geloof mijn broeder, zuster, en ik zeg dit met goddelijk respect en met de vrezen van God in mijn hart. Ik geloof dat Amerika is gezonken.
Amen.
Ze is in moreel verval. Ze heeft zich verlaagd en vernederd. Het is jammer. Denk hier even na. Als ik bij het beantwoorden van deze schrift zeg dat 7 vrouwen een beroep doen op 1 man. En in de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog. Ik heb thuis een krantenknipsel. Leest u het zelf. Daar staat in. Wat is er gebeurd met de moraal van onze Amerikaanse vrouwen? 2 op de 3 soldaten die over zee gingen, werden binnen de eerste 6 maanden door hun vrouwen gescheiden. 2 op de 3 werden gescheiden. Deze vrouwen gingen er vandoor en liepen weg. Waarom gebeurt het? Als je het zult begrijpen, vrienden, het is de geest van de tijd.
Amen.
We moeten in de geest van de laatste dagen komen als de laatste dagen hier zijn. Als u naar de danszaal gaat, moet u in de geest van de dansen komen, anders zullen zij niet dansen. Als u naar de gemeente gaat, moet u in de geest van de aanbidding komen, voordat u kunt aanbidden. De wereld moet in de geest van de laatste dagen komen, voordat de laatste dagen kunnen komen. En wij zijn in de geest van de laatste dagen. En God heeft beloofd dat deze dingen hier zouden zijn en dat is wat we hebben gekregen. We zijn in de laatste dagen. En mannen en vrouwen zitten te slapen en beseffen het niet. En de moraal. Ik ontmoette hier al langs een jongeman in enige tijd geleden, deze laatste herfst. En we kwamen in een stad. En hij vertelde mij, een jongeman op de middelbare school, dat hij getrouwd was. Hij zei, ik ben met dit meisje getrouwd omdat zij een goed meisje was. En moest met haar trouwen voordat zij de middelbare school voltooid had. Hij zei, want we hebben er gedurende jaren niet één gehad die het presteerde een maagd te zijn. Voor zover ik weet, op de middelbare school, hier in de omgeving. Gewoon zo, zonder moraal. En daar in Californië liep ik door de straten, in plaatsen waar de politie u zult zeggen uit de straat weg te blijven. Er is daar meer gevaar voor een man om door de straat te gaan dan voor een vrouw. Donkere laantjes. O God, heb genade. Weet u niet dat de Bijbel zei dat die dingen zouden komen? En net voordat hij de schaduw ervan gaf in Sodom en Gomorra en daarheen ging, heeft hetzelfde plaatsgevonden. En God zond vuur neer en verbrandde de plaats. Een echte aanduiding om te laten zien over de hele wereld dat het als het tot die plaats komt, dezelfde zaak zou gebeuren. We zijn in de laatste dagen. Zeker. Zeven vrouwen grijpen één man aan en zeggen, we zullen ons eigen brood eten en onze eigen kleren dragen. Laat ons alleen met uw naam genoemd worden om onze smaad weg te nemen. Broeder, je hoeft niet in de Verenigde Staten, uit de Verenigde Staten weg te gaan. Er is maar één plaats die ik ooit in mijn leven heb gezien waarvan ik vond dat die slechter was dan de straten en dergelijke waarin ik geweest ben in onze eigen natie. En we worden niets beter. We worden voortdurend steeds maar slechter. En bedenk, ik spreek in de naam des Heren. We zullen voortgaan met slechter worden. En eigenlijk is er maar één hoop en die is in Christus Jezus.
Amen.
Het maakt niet uit wat u doet. Ik heb eruit geschreeuwd en het ging door de natie hier en God heeft zelfs de doden opgewekt. En we gingen de steden in en mensen stonden op die jaren in rolstoelen hadden gezeten. En ze liepen door de stad achter trucks terwijl ze hun wagentjes en dergelijke voortduwden. En vrouwen van wie hun dokter hen dood hadden verklaard droegen de röntgenfoto's met de naam van de dokter erboven. En ze werden opgewekt uit de dood. En de hele stad hield zich op de achtergrond en zei, gedachten lezen, stel heilige rollers. Oh, je kunt niets anders verwachten dan van een doemenis. Oh, dat is juist. Het oordeel is hier. U zult het moeten ontvangen. Broeder, vlucht voor de toren die komt en ga naar Christus Jezus zo snel als je kunt.
Amen.
Kom uit van deze dingen. Ja, het is de geest van de laatste dagen. Veel dingen zouden gezegd kunnen worden. Ik zal me haasten. Wilt u ons alstublieft vertellen hoe onze Heere en Redder Jezus Christus verwacht dat wij in het huis van onze Heere zullen komen om te aanbidden? Goed, dat is een goede. Dat is een zeer belangrijke voor elke gemeente. God verwacht dat u naar het huis van de Heere komt.
Nu,
dat is een vraag, een rechtstreekse vraag. Het is geen schriftuurlijke en toch is het wel. Wacht, ik zal u vertellen wat hij zei. In de eerste plaats, als u een schriftplaats wilt. De mensen worden verondersteld naar het huis van de Heere te komen met één doel, dat is te aanbidden. Liederen te zingen en God te aanbidden. Dat is de wijze waarop God het verwacht. Hij verwacht niet dat wij in het huis van de Heere komen om te spreken over onze... Of iets anders, of om over elkaar te spreken, om te spreken over wat we door de week hebben te doen. Hij verwacht dat wij komen om hem te aanbidden. Het is een huis van aanbidding. En alles moet fatsoenlijk en met orde gedaan worden, zei Paulus in de Bijbel. Alles zou in orde moeten zijn. Er zou een boodschap moeten zijn. Het eerste wat ik zou willen zeggen, overeenkomstig de regels van de gemeente in het Oude Testament, of liever in het Nieuwe Testament, in de eerste plaats, kwamen de mensen de gemeente van God in, met een geest van aanbidding. En ze kwamen binnen en werden liederen gezongen. En misschien zou de prediker spreken, want hij was een profeet van de gemeente. Een nieuwtestamentische profeet is een prediker. We weten dat. Het getuigenis van Jezus Christus is de geest van profetie, zei Openbaring. Nu, de prediker begint te prediken. Terwijl hij predikt, beginnen de zegeningen, zoals misschien aan het einde van een grote dienst, te vallen. En de mensen zullen zeggen, amen, beginnen God te prijzen. Dan, zodra hij stopt met prediken, komt er misschien een boodschap naar voren. Misschien door te spreken in onbekende talen. 1 Korinthe 14, vers 13 en 14. Dan, als er geen uitlegger is in de gemeente, wordt deze persoon verondersteld te zwijgen. Omdat zij wel correct in tongen spreken, maar ze doen het voor God. Maar als zij in tongen spreken en er is een uitlegger, wordt er verondersteld dat de uitlegger de boodschap geeft. Alle gemeenten moeten daartoe komen. Zoveel Charles Fuller er drukte over maakte en tekeer ging tegen mij toen ik daar was. Hij accepteert het nu. En ze doen het overal in Long Beach, zeker rechtstreeks in het gehoor. En ze hebben de zegeningen van God, spreken in tongen, vertolken tongen en bidden voor de zieken. En hij stond recht tegenover mij en zei, broeder Branham, ik geloof niet in dat spul. Ik zei, wel, dat is aan jou. Het is niet voor ongelovigen, broeder Fuller, het is voor hen die geloven. En nu predikt hij hetzelfde. Het komt door een tijd dat er een ontknoping is. Nu dan. Als het in orde is, als dit is waar u op doelt, terwijl de prediker spreekt, moet alles stil zijn om naar de prediker te luisteren. Want het woord van God komt naar voren als hij predikt onder de zalving. Dan is elke geest van de profeten onderworpen aan de profeten. Als een herder naar het podium loopt, die Bijbel openslaat, moet de gemeente stil zijn om te luisteren naar wat hij zal zeggen. Als hij iets zegt wat goed voor u klinkt, kunt u zeggen, oh, amen, prijs de Heere. Of wat u maar wilt. Amen betekent, zo zei het. De Bijbel zegt om dat te doen. Dan nadat de boodschap voorbij is. Dan, als de prediker een plaats daarin geeft waar de mensen zich alle verblijden, zal de geest onder de mensen misschien nog een boodschap zenden. Als hij een boodschap zendt, zal het komen tot iemand en dan zullen de uitleggingen niet zijn een aanhaling van de schrift of iets doen, God gebruikt geen ijdele herhalingen. Maar het zal een directe boodschap zijn aan iemand om een zekere zaak te doen. Of iets wat de gemeente zal stichten. Als zij dan die stichting van de gemeente krijgen. Als ze, bijvoorbeeld zoals dit. Iemand staat hierop en spreekt in tongen, legt deze uit en zegt, zo spreekt de Heilige Geest. Laat zus en zo de handen gaan leggen op deze persoon hier, want zo spreekt de Heilige Geest. Vanavond is het tijd voor hun genezing. Wat betekent het? Dan zegt dezezelfde persoon, ik zat daar, mijn hart brandde voor die baby. Nu, zij staat op in gehoorzaamheid aan de Geest, gaat en legt haar handen op de baby en het is gezond. Als het niet zo is, is er iets verkeerd. Zie, het is een directe boodschap. Dan zit de ongelovige daar en zegt, wacht even. Zeg, God is met die mensen. Ziet u wat ik bedoel? Dan zullen ze zeggen, of zo spreekt de Heilige Geest. Laat iedereen die in het zuiden van de stad woont, van die kant van Spring Street af, weggaan. In de volgende 2 dagen. Want er zal een storm komen die heel die kant van de stad zal wegvagen. Dan weet u meteen dat er een profetie is voor de hele gemeente. Dan staat iemand op met geestelijk oordeel en zegt, was dat van de Heer? Iedereen, als 3 goede mannen met een geestelijk oordeel zullen opstaan en zeggen, dat was van de Heer, dan ontvangt de gemeente het. En iedereen in dat einde van de stad verhuist, gaat er weg voor die tijd. Als het dan niet komt te geschieden, kunt u maar beter die persoon terechtwijzen. U hebt een andere geest onder u. Maar als het komt te geschieden, prijs dan God en dank God dat hij u laat ontsnappen aan die toorn die moest komen. Zie, let op die dingen. Dat is de gemeente op orde. 2 of 3 boodschappen, niet meer dan 3, zullen op 1 keer op die wijze uitgaan. Wat er ook uitkomt, het moet op die orde worden gezet. De eerste plaats, dan een andere gemeente, een andere ding op orde. Ik weet het niet, dit is misschien een vrouw geweest die dit vroeg. Iets anders kwam zojuist in mijn gedachten, dus ik kan het misschien ook wel zeggen. Als de vrouwen binnenkwamen in de gemeente, moesten zij volgens het Nieuwe Testament binnenkomen en gaan zitten met een gesluierd gelaat en een ernstig gezicht en daar de hele dienst blijven. Dat is volgens de schrift. Nu, maar ik denk dat de vrouw, zeker. Nu, ik veroordeel uw vrouwen niet, zie. Een jonge dame kwam een poosje geleden naar me toe. Junior was erbij aanwezig. Toen een vrouw kwam die wat problemen had. Haar buren lachten haar uit, omdat zij haar haar niet wilde afknippen. En ze liet hier onlangs haar haar knippen. En daarna bracht een vrouw aan de overkant van de rivier haar helemaal in de war en vertelde haar dat zij haar geesten zou wegnemen. Haar voeten met haar zou vastbinden en bracht deze vrouw in een fobie. En het leek of de vrouw haar verstand had verloren. 2 kinderen. Ze wist niet wat ze moest doen. Ze zat daar zomaar. En ze reed op zekere dag voor het huis. De Heilige Geest kwam neer en sprak tot haar en vertelde haar dat ze gezond zou worden. En zo spreekt de Geest. En ze bleef zo gedurende een paar dagen. En toen zei, ik ging gisteren. Ik zou de vrouw bezoeken met broeder Junior en broeder Funk. En het was binnen een afstand van 1 kilometer. Ze stond daar haar haar te kammen dat ze nu liet groeien. En zei, laat de buren maar lachen en doen wat ze willen. En toen wilde de Heilige Geest mij daar niet heen laten gaan. En hij sprak tot haar en vertelde haar dat ik dicht bij de plaats was en wilde komen. En gisteravond zag ik in een visioen de vrouw komen en vertelde wat er verkeerd met haar was. En zij werd daar straks in mijn kamer genezen. Is dat juist, broeder Junior? Dat is juist, zojuist. Zie, God wilde me daar niet heen laten gaan, want de zaak was nog niet klaar. Hij bracht mij juist daar tot een plaats en bevestigde het precies daar om te laten zien dat het geen mens was, het was God. Nu, ze zei, broer Branham, mijn man wil dat ik lang haar heb. Ik zei, God wil hetzelfde. Zo is het, want de vrouw wordt verondersteld lang haar te hebben. Dat is haar bedekking. Ik weet dat deze dames vandaag, of u dames, liever hoeden draagt. U zegt dat dat uw bedekking is, dat is verkeerd. De Bijbel zegt dat de bedekking van de vrouw haar haar is. En als ze haar haar afknipt, is het een onwelvoegelijke zaak voor haar om te bidden. Is dat juist? Dat is de schrift. Zie. Dus worden vrouwen verondersteld lang haar te dragen. Ongeacht wat u erover wilt denken. Dat is zo spreekt de Heer. Als u mij ergens kunt tonen dat u zegt, wel mijn haar is lang. Zie, het hangt tot op mijn schouders. Dat was kort haar. Christus, u zei, Christus had lang haar. Nee, dat had hij nooit. Christus had haar tot op zijn schouders, zegt men. Wel, ze trekken het gewoon zo rond en knippen het af. Haar tot op de schouders. Kijk naar het Griekse woord daarover en u zult het ontdekken. Vrouwelijk haar. Een man moet geen lang haar dragen, omdat het zulk heel lang haar vrouwelijk is. Maar hij knipt het gewoon hier af bij zijn schouders, waar zij het rondom zijn hoofd afknipte. Knipt het gewoon zo af. Dat was kort haar. Dus dames, met haar tot hun schouder, dat is nog steeds kort haar. Ik zeg niet dat het u naar de hel zou brengen of naar de hemel brengen. Dat heeft er niets mee te maken. Maar de orde voor de gemeente is dat vrouwen lang haar hebben. Dat is juist. En als ze in de gemeente komen En ze hebben niet iets te maken met de zaken, de maatschappelijke zaken of de zakelijke dingen van de gemeente. En ze moet gehoorzaam zijn en eerbiedig enzovoort, omdat zij degene was, zei de Bijbel, die in de begin de val bracht. Zo is het. Dat is juist. Nu, heel snel, ik hoop dat het niet kwetste. Vraag, waarom zou er een visioen van God voor mij komen toen ik op het punt stond het avondmaal te nemen in mijn gemeente? Over. Wel, het is de naam van een dame. Ja, het is de naam van een vrouw. En waarom zou er een visioen van God voor mij komen toen ik op het punt stond om het avondmaal in mijn gemeente te nemen? Wel, ik zou het niet weten, zuster. Tenzij het dit was, als u Jezus Christus zag verschijnen in een visioen in uw gemeente, toen u het avondmaal nam, liet hij u dit weten, dat u hem nam in een symbool. Het avondmaal vertegenwoordigt het lichaam van Jezus Christus, en u nam hem als een symbool in uw lichaam. Dus leef rein en leef zuiver. Luister, als u het avondmaal neemt, u zult het dadelijk horen lezen, en u bent onwaardig, bent u schuldig aan het bloed en het lichaam van Jezus Christus. Laat een mens die dit avondmaal neemt recht voor God leven. Neem het niet onwaardig. Dat is gewoon, leef gewoon recht voor God. Kijk, de Bijbel voorspelde dat in de laatste dagen alle tafels van God vol uitspraak zouden zijn. En er zou niemand in staat zijn om het te verstaan. Is dat juist? Kijk, ik ging niet lang geleden naar de grote tabernakel. Ik noem de naam liever niet, u kent hem allemaal heel goed. Weet u wat zij voor avondmaal hadden? Ze namen een brood, licht brood, en sneden het. En een groep diakenen, waarvan de prediker zei dat 7 van hen dronkards waren. Dat is juist. En ieder van de hele groep, je kon hen, toen ze door het gebouw gingen, zien praten met de mensen. En toen de gemeente werd heengezonden aan het einde, tussen de zondagschool en de kerkdienst, ging vrijwel iedereen, herder en allen, naar buiten om sigaretten te roken. En kwamen weer terug en namen het avondmaal van de Heere. God zei dat hij u daarvoor niet onschuldig zou houden. En velen zijn ziek en zwak onder u en velen zijn dood. Dat is juist. Hij zei, alle tafels van God zijn vol uitbraaksel. En wie zal ik leerstelling kunnen onderwijzen? Hij zei, want het is gebod op gebod. Regel op regel. Hier een weinig en daar een weinig. Houd vast aan wat goed is. Want met stamelende lippen en andere tongen zal ik tot dit volk spreken. En dit is de rust waarvan ik zei dat ze zouden horen. Maar met dit alles schudden zij hun hoofden en liepen weg en zeiden, we willen het niet horen. Kijk waar wij leven, vrienden. O, genade, ontwaakt. Ja, uw visioen, zuster. Als u een goede, reine, heilige vrouw voor God bent, stond u daar en liet Jezus u weten dat hij het avondmaal gaf. Dat u hem daarin als een symbool nam. En als u zo niet bent, is het een waarschuwing aan u om met God in orde te komen voordat u het weer doet. Ik zou willen weten wat het volgende is. 1 Timotheus, het tweede. 2 Timotheus, het tweede hoofdstuk en het 16e vers. Een ogenblikje. 2 Timotheus. Wordt u het eens? Misschien bent u het niet eens met wat ik zei. Neem thuis. Dan zult u naar huis gaan en het grondig bestuderen. En dan zal het u helpen om geestelijk te worden. In orde. 2 Timotheus 2 vers 16 luidt zo. Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen. Want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. Ja. Goed, u wilt weten wat ongoddelijk roepen is. Ongoddelijk, stel u tegen ongoddelijk ijdel roepen, want zij zullen toenemen. Nu, ten eerste is een onheilig ijdel geklap, want zij zullen toenemen. Nu, alles wat slechts een oud wijfse, gewoon geklets. De Bijbel zegt, Jezus zegt, laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee. Al wat er bovenuit gaat is uit de boze. U zou zelfs geen grappen moeten maken en afbrekende kritiek op elkaar moeten hebben. God zal u verantwoording laten afleggen voor elk ijdel woord dat u spreekt. Weet u dat? De Bijbel zegt dat u rekenschap zult moeten geven voor elk ijdel woord. Dus wat voor soort mensen behoren wij te zijn? Mensen die openhartig, ferm, liefhebbend zijn, vriendelijk en nooit met een hoop onzin. Altijd voortgaand. Kijk, neem een persoon die vandaag zal beginnen. Ik heb het bij mezelf opgemerkt. En daar ik van mijn oude natuur een hier ben, heb ik altijd heel wat bluf over mij om op te scheppen en me aan te stellen. En zo nu en dan, dan zegt zelfs mijn vrouw, nu Bill. Ik zeg, dat is waar, lieveling. Ze zou zeggen, ik zeg tegen de kinderen, ik schep tegen hen op of zeg iets, zoiets van, wel weet je dat er 3 grote mannen uit Kentucky komen? Wie waren dat? Wel, Abraham Lincoln, ja. Daniel Boone, ja. En je vader. Iets dergelijks. En zij zal zeggen, nu Bill, dan ga je weer. En ik moet ergens in de binnenkamer gaan en zeggen, heer vergeef mij, ik bedoelde het niet te zeggen. Doe iets aan mij, laat me dat nalaten, zie. En elke dag als ik dat doe, nu wij spraken vanmorgen over het woord terugvallen. Als u dat doet, bent u teruggevallen. Jazeker, u moet u bekeren, is dat juist? Nu, ik wil niet zeggen dat u uit de wereld zou moeten gaan en dit en dat doen, maar u deed iets, u moet u bekeren en dagelijks sterven om in Jezus Christus te leven. Dus elke dag moet u dagelijks sterven om in Christus Jezus te leven. Als ik iets doe, dikwijls doe ik dingen die verkeerd zijn. Ik zal buiten zijn en iemand zal het een of ander zeggen en dan zal ik er misschien een grapje over maken en iemand zegt, niet de verkeerde, ik geloof niet dat christenen vuile grappen vertellen. Nee, zeker niet.
Amen.
Dat betaamt christenen zelfs niet, zei de Bijbel. Hij zegt dat wij dergelijk ijdel gepraat zouden moeten mijden. Ook grappen en opscheppen en dergelijke dingen. Nee, christenen vertellen die dingen niet. Christenen hebben zuivere gedachten. Maar als u niet oppast, zo nu dan, zult u een man hebben die... Hij zal vandaag een grapje vertellen. En wel, hij dacht wel dat het in orde was. En hij zal het daarbij laten en daar niet meer over denken. De volgende dag vertelt hij 2 grapjes, zie. En vervolgens weet u, doet u weer iets anders. En weldra, weet u, leidt het rechtstreeks weer terug naar hetzelfde oude systeem. Is dat juist? Blijf weg van die zaak. Mijd het. En mijt onheilige klets. U laat iemand komen. Ik zal u even een klein voorbeeld geven. Mevrouw Doe. Weet u wat? Ik zag uw man. En ik vertel u wat. Hij is een... Zie? En nu, ik denk gewoon... Ik wil het niet horen. Loop gewoon door. Als u er niet veel van wil weten, zullen zij ermee ophouden. Zo is het. Wel, weet je wat, zuster? Ik zal je vertellen wat er gebeurd is. Oh, broeder, niet alleen zuster, maar ook broeder, zie. Oh, broeder, ik zal u vertellen wat er is gebeurd. Weet je, als we maar van deze prediker af zouden kunnen komen, als we dit zouden kunnen doen, of van die diaken af zouden kunnen komen, of we zouden dat doen. Oh, mijt die zaak gewoon. Ik geloof dat het goed zou zijn als u op uw bureau iets zou moeten zetten, een klein dingetje, wat ik niet lang geleden in Florida zag. Het waren 3 kleine apen, en een van hen had zijn handen over zijn ogen en zei, zie geen kwaad. En de tweede had zijn vingers in zijn oren en zei, hoor geen kwaad. En de derde had zijn hand voor zijn mond en hij zei, spreek geen kwaad. Ik geloof dat dat een goede zaak is. U niet? Beslist. Oh my, dat is een zeer goede zaak. Houd je gedachten rein en op Christus. U kunt niet zeggen, wel nu zie je, als u niet oplet, zult u uzelf ooit in een plaats krijgen. Als u blijft denken dat, u denkt niet, u kunt niet zoveel maakt leven dat u die fout niet meer maakt. Nu, denk niet dat u ooit op die wijze zult worden, omdat u het niet zult. Beslist niet, u bent niet zonderloos. En u zult zeker van het spoor afraken, aan deze kant of aan die kant. Maar een man die eens neergeslagen is, zal weer opstaan als hij een echte soldaat is.
Amen.
Heer, laat mij opstaan en het opnieuw proberen. Maar een lafaard, zodra hij ziet dat hij zijn eerste foutje maakt, die is, zoals ik vanmorgen zei, als die kever en die waterspin die rechtstreeks weer terug in het water krabbelen, zie. Hij kan het gewoon niet volhouden. Mij dus al het oude onheilige geklets en tekeer gaan, gepraat, geklap. Betekent verwarring. En de Bijbel zei, merk degene die twist onder u veroorzaken.
Ja.
Als iemand zegt, ja. Nu zeg gewoon, hoe is het met je? Ik ben blij je weer te zien. Dank je. En blijf gewoon doorgaan. Dat is het beste. Mijd hen niet, maar merk hen. Besteed er geen aandacht aan, omdat u ziet waar het naartoe leidt. Waar was Jezus? Waar was Jezus? Vanaf zijn doop tot aan de 3 jaren van zijn bediening. Goed, toen Jezus gedoopt was, ging hij rechtstreeks uit het water en de geest leidde hem de woestijn in, gedurende 40 dagen en nachten om van de duivel verzocht te worden. En hij werd 40 dagen en nachten verzocht en hij vastte. Hij kwam eruit, de duivel verzocht hem toen hij eruit kwam, na zijn vasten, en hij weerstond de duivel met het woord van God en hij trad in zijn bediening en predikte 3,5 jaar overeenkomstig de schriften. Kijk, lang geleden in Daniel sprak God. Hij zei dat hij 3,5 jaar zou prediken en afgesneden worden voor een offer gedurende die tijd. Helemaal precies. Voor de grondlegging der wereld werd hij verordineerd. Dat is juist. In Matthäus het 4e hoofdstuk zult u het vinden. Als het niet precies overeenkomstig geloof is, goed.
Nu, die ene die ik... Laten we zien, wat... Nou ja, waar zijn ze? We hebben dat zojuist gehad. Waar zijn de doden? Waren wij eens... alle blank of gekleurd? Op welke van de twee werd de vloek gelegd? Nu, zover wij weten, zou ik u niet kunnen vertellen of Adam en Eva blank, bruin, of geel, of zwart waren. Ik kan het u niet vertellen. Niemand anders weet het dan God alleen, veronderstel ik, die daar toen was. Nu, dat wij allen komen van één taal en één volk tot aan de toren van Babel, een verwarring, en toen werden hun talen verschillend. En voor zover wij weten waren ze allen één volk tot die tijd. En ze braken op en verspreidden zich naar de verschillende delen van de wereld. En sommigen, wel neem een dier of enig leven dat van een zekere bodem eet. Die zal naar die kleur veranderen. Als er hier een jager is, volg mij dan even. Ga Mexico binnen en neem de prairiewolf. Kom hier in Arizona en vang de prairiewolf. En ga naar het noorden en vang dezelfde prairiewolf en let op de drie kleuren. Neem een gila-monster. Een hagedis, die is opgegroeid in Texas. En neem er eentje die grootgebracht is in Arizona. En kijk naar het verschil tussen hen. Omdat het de grond is waarop ze leven, zie. En nu, die Chinees is een geel persoon. De Japanees enzovoort. En een Chinees. De Ethiopiër is een gekleurde man. Of de neger die wij nu hebben. Hij ging naar de donkere landen daar. En zij waren... En dan de blanke man. Dat was het Anglo-Saxische volk dat wij zijn. Of de mensen hier, die wij de blanken noemen, komen uit Engeland, dat vroeger Engeland werd genoemd. Omdat zij blank waren en blond enzovoort. En zij verspreidden zich over Ierland en Noorwegen enzovoort, daar in het noorden. En ze kwamen alle uit het Anglo-Saxische volk. Nu, wie was er het eerst en wie werd er vervloekt? Geen enkele van hen. En ik weet waar u op probeert te doelen. U probeert tot Gam te komen. Ik weet waar je naartoe wilt. Naar het nageslacht van Gam. Nu, daar waren Gam, Sem en Jafet. Nu, Gam... die probeerde niet de naaktheid van zijn vader te bedekken. Maar lachte en maakte gekheid over hem. En God plaatste een vloek op Gam. Voor het kijken naar de naaktheid van zijn vader. En dat hij niet probeerde de schande te bedekken. En Sem en Jafet... gingen achterwaarts en wierpen hun jassen over hun vader toen hij daarna lag. En nu, God vertelde Gam dat zijn geslacht de anderen zou dienen. Nu, als u dacht dat het een vloek was om donker te worden, wel dan, de Jood is ook donker. Als u denkt dat het is wat wij noemen de kleurling of neger van dit land, die hier nu is, dan moet u eens naar India gaan. Die Indiërs zijn veel donkerder dan de neger. Ik ben in beide landen geweest. Hier is de Ethiopiër uit Ethiopië. En de Afrikaan, de kleurling die wij vandaag kennen. Vele van hen zijn daar nog in het primitieve leven, in hun stam. Net zo ongeveer zoals wij waren toen Jezus kwam. De blanken waren net zo primitief als de inboorlingen van Afrika nu zijn. Erger misschien. Bedenk, 2000 jaar geleden waren wij naakte stamleden. Ginds. Met een pijl en een boog en een stenen bijl om te jagen. Dat is precies juist. Wij, Anglo-Saxische mensen. Dat is precies juist. Dus, wie was wat? Ik zal je vertellen dat degene die vandaag vervloekt is, is degene die Jezus Christus afwijst. Dat is alles. Degene die Jezus Christus aanneemt, is gezegend. Nu, u kunt niet zeggen, ik zal naar het noorden gaan, naar de Eskimo's uit het land daar ginds. En hij is daar in het noorden en die man is donkerder dan de gekleurde mensen die wij hier hebben. En ik zou naar India gaan, bij de Indiërs, en hij is geen gekleurde man, hij is echt zwart. Hij is zwarter dan welke zwarte kleur ook. En hij is wat genoemd wordt, en hij is een Indiër. Nou nu, in Afrika hebben wij sommige van de Afrikaanse volken, die zijn, sommige van hen zijn licht gekleurd, en sommige van hen zijn bijna als de blanke, en sommige van hen zijn op andere wijze. Gaat u naar de Joden, en u zegt dat alle Joden een donkere tint hebben. De Jood is een bruin persoon, maar ik heb er vele gezien met rood haar en blauwe ogen. En een lichte huid, zie. Dus de hele zaak is deze. We komen allemaal van één boom. Dat is juist. En wij waren allen vervloekt door de val van Eva. En we worden allen gered door de opstanding van Jezus Christus. Daar is het. Dan is er geen vloek.
Vervloekt zijn zij die niet geloven, maar gezegend zijn zij die wel geloven.
Amen.
Dus vrienden, het is nog de zwarte of kleurling, nog de blanke, nog de gele mens. Als de zwarte mens vervloekt is, doordat hij zwart is, dan is de gele mens gewoon half vervloekt. En voorts, de bruine man is dan voor 2/3 vervloekt. Zie? En dan is de Afrikaan ongeveer voor 4/5 vervloekt. En ik veronderstel dat de Indiër dan helemaal vervloekt is. Oh my, wat een onzin.
Ja.
Nee, amen. Het is het verschillend klimaat en zo, waar de mensen in leefden.
Amen.
Zij worden wat donker enzovoort. En daar is het verschil. Kijk naar de Amerikaanse Indiaan. Vele van deze. De Navio Gins is een donkerder ras mensen dan onze gekleurde Ethiopische mensen in dit land. De Navio. De Apache, zij zijn wat koperkleurig. En de verschillende stammen. Dus daaronder de Indianen hier vindt u de zwarte en bijna. En de Cherokee is bijna net zo bleek als wij zijn. De Cherokee. En er zijn hier in deze natie die verschillende stammen. Dus u ziet dat u niet kunt zeggen of ze half vervloekt zijn of helemaal vervloekt. Ze werden niet vervloekt omdat ze zwart waren. Ze werden niet vervloekt omdat ze geel waren of omdat ze blank waren. Er is maar één vloek waarvan ik weet. En dat is ongeloof in Jezus Christus. Ik weet het, Donnie, het is tijd dat ik sluit, maar ik heb nog 2 vragen meer. Goed nu. Waar zijn de verstrooide 10 verloren stammen van Israël? Genesis 44, vers 49. De stam van Jozef naar de vele naties. Simeon, Levi, die geen vaderland van zichzelf hadden, maar verspreid zijn onder de andere 10 stammen. Waar zijn de 10 stammen? Kunnen wij hun plaats bepalen? Jazeker, hun plaats kan bepaald worden. Geografisch kan hun plaats in de Bijbel bepaald worden. En God vertelt ons daarin waar zij in de laatste dagen zullen zijn en wat hun einde zal zijn. En zojuist las ik in een boek waar deze ginds in Israël waren. Men zei dat de ene zijn voeten in olie heeft gedompeld en dergelijke. God heeft hun aller plaats bepaald, afgebakend in verschillende plaatsen. En de Joden keren allen terug naar Palestina, waarvan God beloofde dat zij daar in de laatste dagen zouden zijn. Nog 1 vraag. Ik kan niet geloven dat God oorlogen als een oordeel zond. Ik kan niet geloven dat God oorlogen als een oordeel zendt. Luister even een ogenblik. Ik geloof niet, zoals sommigen, dat God het zwaard plaatste in de handen van deze slagers uit het oude Babylon tot aan Hitler om onschuldige vrouwen en kinderen met de schuldigen te doden om Gods oordeel uit te voeren. Mijn God van liefde zou dit, mijn God van liefde, neem me niet kwalijk, zou dit niet doen. Oorlogen zijn de werken van Satan. Bevestig alstublieft deze conclusie. Nu, een ogenblikje. Ik had deze daar straks gelezen, daarom heb ik deze onderop gelegd. Nu, ik wil dat u zich even rustig houdt. Nu, laten we deze echt openhartig nemen, omdat dit nogal een vraag is. En hij moet eerbiedig benaderd worden. Onmiddellijk daarna, als je het met ons nog een beetje langer kunt uithouden, ik weet dat het laat wordt, maar denk eens in, wat anders. Nu, u kunt de hele avond gaan dansen en er niet zo over denken en u toeliggen op gewereldse dingen, maar als het aankomt op het woord van God voor meer dan 20 minuten, broeder, dan moeten we een nieuwe prediker hebben.
Ja.
Het is een schande. Paulus predikte de hele avond. Ik predikte hier jaren geleden tot 2 en 3 uur in de morgen. En de mensen liepen deze plaats hier op en neer God te prijzen om 2 uur of 3 of 3 uur in de morgen.
Ja.
En je zag er wel een dozijn of meer per keer de Heilige Geest ontvangen om 2 en 3 uur.
Ja.
God, wees genadig. Ik wenste dat ik het weer kon zien. Maar we kunnen het niet. De dag is voorbij.
Amen.
De dag is nu voorbij. Ze is nu vergevorderd. De nacht nadert. En de mensen zijn, wel, het maakt ons gewoon niet meer uit. Dus, ik wou dat ze, wel, het heeft genut om gereed te zijn, om in te gaan. Zo gaat het zo ongeveer.
Amen.
Wacht. Ik wil nu iets vragen. Nu, ik zal het niet eens met u worden, broeder of zuster. Ik weet het niet. Het werd hier vanmorgen neergelegd. Ik had het in mijn Bijbel en keek het zojuist na. Nu, op een vriendelijke manier. Nu, en ik wil niet dat u boos op mij wordt. Ik wil dat u aandachtig luistert. En bedenk, ik zou het hierover net zo graag met u eens zijn, met uw beslissing hierover, als met die vrouw, met die arme vrouw daarnet. Ze zei, zij en haar man, zij gingen er gewoon vandoor en trouwden, en daar was het. Maar ze heeft een belofte gedaan, daar moet je trouw aan blijven. En u, en ik moet trouw blijven aan het woord van God. Maar nu, ik geloof niet. Maar eerst, ik kan niet geloven dat God oorlogen zendt als oordelen. Maar nu vriend, er is maar één ding wat verkeerd is met uw geloof. En dat is dat het niet schriftuurlijk is. God zendt wel oorlog als oordeel.
Amen.
Zo is het. Ik zal u de schrift geven. Ik ga het niet hiervan aflezen en het u dan vertellen. Nu kijk, ik geloof niet, zoals sommigen, dat God het zwaard plaatste in de handen van deze slachters, vanaf het oude Babylon tot Hitler, om onschuldige vrouwen en kinderen te doden. Als ik u zou vertellen in de naam van Jezus Christus dat hij het wel deed, en het zou bewijzen door de Bijbel, zou u het dan geloven? Zie, dat hij het wel deed, en dat hij het weer zal doen?
Amen.
Goed, luister hiernaar. Ik weet het niet. Dit zou mijn boezemvriend kunnen zijn, die hier zit, voor zover ik weet. Want God die in de hemel is, weet dat ik zelfs het handschrift niet ken. Ik zou het u niet kunnen vertellen, maar ik wil dat u hiernaar luistert. Mijn God is een God van liefde. Mijn God is liefde en zou dit niet doen. Oorlogen zijn van Satan. Ik ben het met u eens dat oorlogen van Satan zijn. Dat is precies juist. Hij is de vorst van deze wereld. Elke koninkrijk en elke natie in deze wereld behoort aan Satan. God zei dat zij het deden in zijn woord. Satan zei, ze zijn van mij. Jezus gaf toe dat ze van hem waren. Maar hij zal na een poosje erfgenaam van aan allen zijn. Jezus zal het zijn. We zullen dan geen oorlogen meer hebben. Maar God stond Satan toe om dit te doen, voor correctie en voor oordeel. Nu wil ik u iets vragen, vlak voordat we beginnen. Ik wil dat u mij hierop antwoordt om het te ontdekken. Als u niet gelooft dat God, u zei het, dat hij deze dingen niet zou doen, om nu rechtstreeks vanaf het aanvang te beginnen. Nu, geef mij uw onverdeelde aandacht als u kunt, luister. Waarom kastijde God zijn eigen zoon en vermoordde hem aan het kruis? God doodde zijn eigen zoon aan het kruis. Doch het behaagde God, zei de schrift, om hem te slaan en hem te verbrijzelen en hem te verwonden. God deed het op die wijze met zijn eigen zoon om u te redden. Ik wil u vragen over Saul, de grote koning van Israël. God vertelde hem om heen te gaan en koning Och te nemen met alles wat hij had en alles daar totaal te vernietigen. Mannen, vrouwen, kinderen en alles. En Saul, zelfs om het vee te doden, niets te laten leven. En Saul ging erheen en spaarde wat van het vee. En God nam de geest van hem weg en scheidde zich van hem af en hij werd Gods vijand. Waarom stond Elia daar toen God die oude koning Och in Agabs handen gaf? En hij vertelde Agab om die koning te doden. En Agab weigerde het te doen. En Elia de profeet liet een schild wachten. En hij zei, sla mij met uw zwaard. U leest erover, hij was een profeet. Hij zei, ik wil het niet. En hij verloor zijn leven. Ja. Toen vertelde hij het aan een ander en hij zei, sla mij. En de man trof hem met zijn zwaard en sneed hem. En hij vermomde zich en hij stond daar. En hier kwam Agab aanrijden in zijn wagen. En hij zei, wat staat u hier te doen? Hij zei, wel, ik was een schildwacht en er werd een man aan mijn zorg toevertrouwd. En ik sloeg mij en hij liep weg. Hij zei, en ik liet hem gaan. En zij vertelde mij dat als ik dat deed, ik er met mijn eigen leven voor zal moeten betalen. Hij zei, wel, u zult er met uw eigen leven voor moeten betalen. En hij deed ze van mijn man af en zei, zo spreekt de Heer. Omdat u die koning daar niet vermoordde, zult u er met uzelf voor moeten betalen. Dat is precies juist. Laten we u hier eens lezen. Wat zegt u van Babylon, toen God Joshua daarheen zond en hij hem volkomen vernietigde. Kleine baby's, kinderen en al het andere. En niet één ding in leven liet. Hij vernietigde alles. Kleine Filistijnse baby's. Hij vernietigde hen gewoon. God beval het hem. En als hij het niet had gedaan, had het hem zijn eigen leven gekost. Ik ga het dadelijk afronden. God is liefde. Volmaakte liefde. Maar u weet niet wat liefde is. Daarom weten de mensen vandaag niet wat geloof is. God is liefde. Hij moet in liefde zijn. Hij is soeverein aan zijn woord. En hij moet zijn woord houden. Hij moet u lief hebben. En als hij u lief heeft, moet hij u beschermen. Luister hier, u spreekt over het vallen van kinderen. Een ogenblik. Laat mij hier iets in de schriften tonen wat de Bijbel over deze dingen hier zegt. Laten we dit hier nemen en hier een momentje naar luisteren en zien wat God zegt.
Nu, ik lees uit Ezechiël het 9e hoofdstuk, als je het wil opschrijven. Luister goed. En hij riep voor mijn oren met luider stem, zeggende, doet de opzieners der stad naderen, elk met zijn verdervend wapen in zijn hand. Nu, dit is God die spreekt. En ziet, zes mannen kwamen van de weg der hoge poort, die gekeerd is naar het noorden, en elk een met een verdervend wapen in zijn hand. En één man onder hen was met linnen bekleed, en een schrijvers inktkoker was aan zijn lenden, en zij kwamen in en stonden bij het koperen altaar. En de heerlijkheid van de God van Israël was opgestaan van de cherubims waar hij op was, naar de drempel van het huis. En hij riep tot de man die met linnen bekleed was, die de schrijvers inktkoker aan zijn lenden had. En de Heere, hoofdletter, H-E-R-E, het welk God is, de Heere zeide tot hem, ga door het midden van de stad, door het midden van Jeruzalem, en plaats een merkteken op het voorhoofd van de mannen die zuchten en uitroepen over al de gruwelen die in het midden ervan gedaan worden. Maar tot de anderen zei hij, de Heere, zij voor mijn oren, gaat door de stad, achter hem, en slaat uw lieder oog, verschonen niet, en spaart niet. Let op, het zesde vers. Doodouden, jongelingen, en maagden, en kinderkens, en vrouwen, tot verdervens toe, God zei het. God zei het. Maar genaak aan niemand op wie het teken is. En begin van mijn heiligdom. En zij begonnen van de oude mannen die voor het huis waren. Met andere woorden, God zei tegen deze mensen. Nu wacht, ik ga de mensen eerst merken. Hen die werkelijk toegewijd zijn aan God. En hij plaatste een merkteken op hen. En nu zei hij, nu tot deze mannen die het gedervende wapen hebben, trek er doorheen en spaar geen vrouwen en kinderen, niets, maar dood alles volkomen. Bij de antediluviaanse wereld, in de vernietiging, toen miljoenen malen miljoenen en miljarden mensen op de aarde waren. En God een oude heiligheidsprediker uitzond, genaamd Noach, die 120 jaar predikte, en hun vertelde in de ark te komen, en allen die niet in de ark kwamen, vernietigd zouden worden. En God almachtig, die de controle over de hemelen had, zond de regenstromen neer, die miljoenen oude mensen, jonge mensen, kleine baby's, volkomen vernietigden, welke sidderend in het water omkwamen. De almachtige God. En hij is inderdaad de God van liefde. Amen, dat is waar. Hij moet het wel zijn. Hij heeft de zijne lief. Hij moet soeverein aan zijn woord zijn. Dus niet om er een strijdpunt van te maken, maar ik ben het niet met u eens. Uw God van liefde. Hier niet lang geleden sprak ik, het was misschien een Jehovah's getuige. De man kwam naar mij toe en zei, broeder Branham, wilt u mij vertellen dat u gelooft dat er een brandende hel is? Ik zei, het is niet wat ik zeg, het is wat de Bijbel zegt. Hij zei, wilt u mij vertellen dat een liefhebbende hemelse vader zijn kinderen zou verbranden? Wel, zei hij, u zou uw kind niet verbranden? Ik zei, beslist niet. Wel dan, als u als mens zoveel liefde hebt, ziet u hoe mensen de zaak kunnen verdraaien?
Ja,
als u als mens zoveel liefde hebt, denkt u dat een liefhebbende hemelse vader zijn kinderen zou vernietigen? Ik zei, nooit.
Amen.
Hij vernietigt zijn kinderen niet, maar wiens kind bent u? God vernietigt zijn kinderen niet. Hij doet zijn best om ze binnen te krijgen.
Ja.
Maar het is de duivel die losgelaten is, die zijn kinderen zal vernietigen. Dus God staat het Satan gewoon toe. Kijk, wie was het die het kwaad toestond om neer te komen, zodat Satan kon heen gaan om de meest volmaakte dienstknecht van God op Jezus Christus na te vernietigen? Zijn kinderen en alles wat hij had. Job. En God zond een boze geest uit en vernietigde al Jobs kinderen en alles. Alleen maar om zijn dienstknecht te beproeven. Is dat juist?
Amen.
Zeker. Oh, ik zou hier wel een uur kunnen staan. En u er gewoon laten zien, mijn broeder en zuster. Dat is juist wie u ook mogen zijn.
haalt u deze geest van God niet door elkaar. Oorlogen zijn Gods oordelen over de naties. Vernietigingen worden van Gods wegen gezonden. De Bijbel zegt het. En God is een God van liefde, maar God is ook een God van toorn. En u zult niet voor een liefhebbende staan. Dat is de zaak geweest die de gemeente vandaag kwaad gedaan heeft. Een liefhebbend vader zou het natuurlijk niet erg vinden als ik dit doe. Als je het wilt doen, zou je even goed door kunnen gaan en het doen. Omdat de liefde van God al helemaal niet in u is. We staan op het punt om dadelijk het avondmaal te nemen. En ik wil dat dit echt diep inzinkt. De kwestie is dat wat in uw hart is, tevoorschijn zal komen. Zal uw leven maken. Wat voor soort zaad u in de grond stopt, zal naar zijn aard voortbrengen. Hoe kunt u een popcornplant nemen en er een gipskruid van maken? U zou het evenmin kunnen als wanneer u een graankorrel neemt en dat u er een klit van maakt. U zou ze niet kunnen maken omdat ze twee verschillende naturen hebben. Twee heel verschillende levens. U zou het zaad van het gipskruid kunnen nemen en het zaad van een ui. En ze lijken zoveel maakt op elkaar dat de beste man ze niet uit elkaar zou kunnen houden. Dat is juist. Het enige wat u moet doen is ze planten. Ze zien er beide in het natuurlijke gelijk uit, maar planten is. Ze zullen beide voortbrengen en het ene zal gipskruid en het andere een ui zijn. Dat is volkomen juist. U zegt wel, wat doet dit zaad? Het ziet er gewoon eender uit als dat om een verschillend soort leven voor te brengen. Het komt vanwege dat soort leven wat erin is. En een man of vrouw die beleidt een christen te zijn en niet dat soort leven leeft door de genade van God. Die is een gipskruid. Aan hun vruchten zult u hen kennen. Als die zaak in uw hart is, legt zijn getuigenis af van wat u ergens anders bent. Als het kwaad is, legt het getuigenis af van wat u hier beneden bent. Als u sterft, zult u moeten heen gaan naar waar u al bent. Als u goed bent, dan bent u goed omdat God u goed gemaakt heeft. En u wordt wederom geboren. U bent bestemd om die weg te gaan. Omdat dat leven getuigenis zal moeten afleggen van deze plaats. En als het hiervan getuigenis aflegt, zult u daarheen gaan. Maar als het daarvan boven getuigenis aflegt, zult u daarheen gaan. Zie, wat u hier bent... Houd dit nu in uw gedachten, ik zal gaan sluiten. Maar wat u hier bent, is een teken dat u ergens iets anders bent. U hebt altijd gewild om volmaakt te zijn. U christenen, er is een volmaaktheid. En die volmaaktheid is niet in dit leven. Maar elke man en vrouw hier die een christen is. Elke persoon die hier nu een christen is. Is al verheerlijkt in de tegenwoordigheid van Jezus Christus. En u hebt een ander lichaam. U zult het niet op de een of andere tijd hebben. U hebt het nu. Nu reeds is er een ander lichaam wachtend op u. Als dit zou moeten verderven. Zou u daaraan kunnen denken? Bestudeer dat eens even. Weet u dat ieder van ons in de eeuwigheid kan zijn voordat de zon morgenochtend opgaat? Nu, als u geen christen bent, mijn vriend, blijft er maar één ding voor u over. U moet die weg gaan. Als u niet op die weg bent, moet u die weg gaan. Als u een graankorrel bent, zult u graan voortbrengen. Als u een klit bent, brengt u klit leven voort. Nu, als u ergens tot een kerk hebt behoord, die het niet weet en het niet leert, en u gewoon naar de kerk laat komen als kerklid... U zegt wel, broeder Brennan, mijn kerk leert dat wij Jezus Christus moeten aannemen als onze persoonlijke redder. Als wij in de Heer Jezus Christus geloven, zijn wij gered. Als uw leven daarmee niet overeenkomt, hebt u het nog niet gehaald. Weet u dat de duivel gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is? Weet u dat Jezus in het openbaar, weet u dat de duivel in het openbaar beleed dat Jezus de Zoon van God was? En hij niet gered was? En hij kon niet gered worden. Hij is de duivel. Dus te beleiden dat Jezus de Zoon van God is, weet u dat al die fariseeërs en sadduceeërs ieder zeer vrome en godsdienstige mensen waren. Hoe zij God lief hadden met hun harten, naar ze dachten. En faalden te zien dat die onschuldige, de Zoon van God, faalden te erkennen dat hij de Zoon van God was. En toch waren zij zeer religieus, is dat juist, zeer vroom, zeer geleerd. Kenden de Bijbel beter dan enige van onze geleerden vandaag. Ze hadden iets te doen dan daar door hun geslachten heen te zitten en de Heer te dienen. Nu kijk wat de schrift zegt. In de laatste dagen, voor u mijn christelijke vrienden, en met goddelijke liefde, de Bijbel zegt, in de laatste dagen zal er een tijd komen dat de mensen zouden zijn koppig, Hoogmoedig, liefhebbers van genot meer dan liefhebbers van God. Nu is dat niet waar. Een zekere persoon in dit gebouw ging onlangs naar een nieuwjaarsfeest. En in het souterrain hadden ze niet-alcoholische dranken en een ontspanning. En ging het tekeer, roomijs en soepers, soupees enzovoorts. De kerken gaven zelfs danspartijen. Ja. Gewoon precies wat God hun vertelde niet te doen.
Amen.
Doen zij in de naam van Christus. En hier is wat Jezus zei dat de gemeente zou doen. En zij verloochenen het.
Amen.
Jezus hier zei, hier zijn zijn laatste woorden. Zijn wil en testament voor de gemeente gaat dan uit in de hele wereld. Predik het evangelie aan elk schepsel. Wie gelooft en wordt gedoopt zal behouden worden. Wie niet gelooft zal verdoemd worden. Misschien leest u herder tot zover, maar hier is de rest ervan. Deze tekenen zullen hen volgen die geloven. In mijn naam zullen zij duivels uitwerpen. Zij zullen met nieuwe tongen spreken. Als zij slangen opnemen of dodelijke dingen drinken, zal het hun niet schaden. En als zij hun handen op de zieken leggen, zullen ze genezen. Nu, Jezus zei dat ze dit zouden doen in zijn naam. Zij ontkennen dat dit bestaat. Maar ze gaan heen en doen precies het tegengestelde van wat hij zei. Leren dat het voorbij is, dat zoiets er niet is. En leren in plaats daarvan theologie. Oh, geen wonder dat we in de huidige toestand zijn. Kijk hier, laat mij u vertellen. Mijn broeder, als de gemeente komt tot de plaats dat elk lid van haar zo volgeladen is met de Heilige Geest en kracht, dat deze tekenen zullen volgen. Ik denk daar aan Paulus daar. Op het eiland na de schipbreuk. God had hem een visioen gegeven. Toen na 14 dagen en nachten alle hoop was vervlogen dat ze ooit gered zouden worden. Die kleine oude boot slingerde zo rond en ze waren alleen aan het schreeuwen. 14 dagen en nachten. Paulus was daar beneden en had een visioen. Hij kwam tevoorschijn. En hij zei, hebt goede moed. Want de engel van God, wiens dienstknecht ik ben, heeft mij bijgestaan en gezegd. Vrees niet, want gij moet voor Caesar gebracht worden. En zie, God heeft allen die met u varen gegeven. En toen het schip verging en op de kust liep en zij daar bij de inlanders waren, was Paulus bezig wat stokken op te rapen en ging ze op het vuur leggen. Maar daarin zat een grote slang die bij de hand greep. Nu die slang spoot vergiffen zijn hand dat hem binnen een minuut gedood zou hebben. De inlanders zeiden, let maar op die persoon dat hij doodvalt, want hij kan elk moment kunnen sterven. Hij is in ketenen voor het prediken van het evangelie. Godsdienstige mensen zetten hem in ketenen. De allerfijnste kerken die er in die dag waren, die hem in ketenen zetten. Als de grondwet van de Verenigde Staten er niet was, zou je vandaag hetzelfde zien. Dat is juist. Wacht maar af tot zij het een beetje meer afgebroken hebben. En een slang greep hem bij de hand. Let nu op. Paulus vreesde niet. Hij zei, Jezus Christus zei, als zij slangen opnemen zal het hun niet schaden. Dus hij liep daarheen, schudde hem af in het vuur, keerde zich om en liep terug om nog wat meer stokken te halen en op het vuur te gooien. Hij keerde zich om en warmde zijn rug en keerde zich weer zo om en warmde zijn handen. De inlanders zeiden, waarom sterft hij niet? Waarom sterft die man niet? Waarom valt hij niet dood neer? Maar Paulus was zo vol van de Heilige Geest. Zie je wat ik bedoel? Zo vol van de Heilige Geest dat het vergif hem niet vergiftigen kon. Oh, broeder. Geef mij een gemeente vol van de Heilige Geest. God zal in 1 jaar doen waarin alle theologen faalden in 2000 jaren. Wacht tot de zalving van de gemeente werkelijk doeltreft bij het getrouwe, kleine overblijfsel. Nadat de deuren van de heidenen gesloten zijn. Oh, dan zal God de gemeente zalven. Wie vuil is, laat hem nog vuiler worden. Wie rechtvaardig is, laat hem nog rechtvaardiger worden. En wie heilig is, laat hem nog heiliger worden. En God zal de gemeente zalven met de kracht van God. En er zullen dingen plaatsvinden. Niet alleen doet hij het dan, maar hij doet het nu. Let op tekenen en wonderen. En de mensen kijken in het rond en zeggen, wel, het is van de duivel. Oh, omdat zij de schriften niet kennen, nog de kracht van God. En dat is de reden dat... Mogen de Heer u zegenen. Het spijt me dat ik u zo laat heb gehouden. Ik doe dit erg zelden, maar ik ben niet erg veel bij u. Misschien heb ik deze vragen niet overeenkomstig uw gedachten en dergelijke beantwoord. Dat waren er twee die vanmorgen beantwoord zijn. En als ik het niet deed, God zegen u. En ik wil u niet van uw stuk brengen of zoiets. Ik moet slechts zeggen wat... Wel, u stelt mij de vraag. Ik geef u naar mijn beste weten het antwoord. Dat is juist. Nu, ik weet misschien niet te veel over de dingen. Ik weet niet wat ik behoor te weten. Maar één ding weet ik. Dat is dat Jezus Christus mij redde van zonde. Mij behoedt voor zonde. En ons zijn kracht en zijn zegeningen geeft. En als u slechts om u heen opmerkt en oplet wat er plaatsvindt in de mensen waarvoor gebeden wordt. Kijk door de naties en kijk naar de tekenen en wonder overal. En kijk naar de komende tijd. Let op die twee takken waarover wij hier enige tijd geleden predikten. Ze komen op uit Genesis. Hoe zij er overal getuigenis van afleggen. Hoe de ongelovigen, zeer fundamenteel en waardig in zijn godsdienst, maar toch hebben de gedaante van godzaligheid en de krachten van verloochenen. En de gemeente trekt verder. Mogen de Heere Jezus iedereen zegenen, is mijn gebed. En mogen u zo leven, dat u zo'n last krijgt. Mogen God op u mensen zo'n last voor verloren zielen leggen, dat u dag nog nacht slapen kunt. Mogen God aan deze Brenham tabernakel dat voorrecht toestaan om zo'n last te krijgen. Het maakt niet uit of u ooit juicht of ooit iets anders doet. Als u slechts zo'n last hebt voor verloren zielen, dat u niet kunt slapen. Als u dat hebt, zal de wereld hier naar binnen glippen om voor zich te laten bidden. Dat is juist. Dan komt de wereld om voor zich te laten bidden. U zult overal bekend zijn. God geef ons van zijn geest. Maak ons nederig. Verbreek ons. En maak ons zo vol geladen met de kracht van God. Om de zieken te genezen. Duivelen uit te werpen. Grote tekenen en wonderen te doen. Als u de handen op de zieken legt en die zegening vraagt. Zonder één twijfel in uw hart. U gelooft dat God het zal doen. Let op die patiënt. En het zal beter beginnen te worden. Waarom? Het kwaad is uit ons weggegaan. Net als die boom die daar stond. Jezus keek en er was geen vrucht aan. Hij zei, je bent vervloekt. 24 uur later ging het er weer langs. En Petrus zei, kijk, de bladeren verwelken al. Iets had plaatsgevonden. Gods woord was gesproken. Jezus zei, heb geloof in God. Want als u tot deze berg zegt dat hij verplaatst moet worden en niet betwijfelt, zal hij u gehoorzamen. Heb geloof in God. Nu het is tijd voor het avondmaal. Terwijl we onze hoofden buigen, zal ik iemand vragen naar de piano te komen. Heer. Dit is het uur, wanneer de tijd wanneer misschien mannen en vrouwen, Heer, over de wereld zullen zien dat het grote oordeelsuur nadert. Dat God alle naties in hun politieke posities zal oordelen. Overal, elke plaats en iedereen moet het oordeel van God ondergaan. En Vader, we zijn zo blij te weten dat er een ontsnapping is voor deze mensen. Die zouden willen ontkomen. En die weg is door Jezus Christus. Die de spruit van David is. En wij danken u, dierbare Vader, voor het zenden van hem naar de aarde. Dat hij het middel was. Waardoor wij er doorheen konden komen. Hij wilde voor ons bemiddelen en onze zonden wegnemen. Zodat wij aan de toorn en het oordeel van God zouden ontkomen. Wij weten dat de toorn moet komen. En zoals Johannes van Oud zei. Vliet voor de komende toorn. Nu Heer, wij bidden dat als wij vanavond avondmaal nemen, dat u ons wilt heiligen, Heer, met uw reinigend bloed. En mogen elke zonde van deze mensen vergeven zijn. Ik bid nederig en oprecht, God, dat niet één van ons het onware zal nemen. Want u hebt gezegd in uw woord dat als wij dat doen, wij schuldig zijn aan het lichaam en het bloed van de Heere. Nu, Vader, maak deze mensen heilig en toegewijd, zodat wij dit onberispelijk mogen nemen. En nu, Vader, wij beseffen dat het avondmaal voor het eerst daar in Egypte werd gegeven. En deze mensen die avondmaal namen, het lam en het brood, toen zij eruit trokken, reisden zij 40 jaar door de woestijn. En er was niet één zwakke onder hen, toen zij uit de woestijn kwamen. Zij namen het avondmaal. God, wees genadig. Ik bid dat alle zieken genezen zullen worden, alle verlorenen gered zullen worden, en diegenen die vormelijk en onverschillig zijn, mogen zij dichter naderen tot de vuren van God, om hun zielen te verwarmen. Sta toe, Heer. Vergeef ons nu en help ons, wij bidden het in de naam van uw Zoon, en terwijl we onze hoofden gebogen hebben, vraag ik mij af, als de broeder ons een klein akkoord geeft op de piano, of er een persoon is die zijn hand zou willen opsteken en zeggen, broeder Bill, ik, oprecht, voor de toestand van mijn ziel. Ik wil dat u mij gedenkt. Ik wil de Heilige Geest ontvangen. Zou u uw hand op willen steken? God zegen u. God zegen u. En u. En u. U. En u. God zegen u. En u. God zegen u, dame. U. En u. U. Broeder. O, overal handen. God zegen u, broeder. God zegen u. God zegen u. Uw zuster, ik zie uw hand. U wilt de Heilige Geest ontvangen. God zegene u, broeder. Wilt u niet een wat dichtere wandel? Bedenk, vrienden, wij leven nabij de komst van onze Heere. Nu, God bevestigt zijn woord. Tekenen en wonderen overal. Nu zeker, God liet mij niet uitgaan. En gezalfd worden met de Heilige Geest om tekenen en wonderen te verrichten. Terug te komen om het woord te prediken enzovoort. Terwijl hij het overal zegent en deze dingen doet zonder dat hij mij enig begrip van zijn woord heeft gegeven. Hij zou dat niet toestaan. Dus ik weet waarover ik spreek. En als u zonder Jezus Christus bent, zonder de Heilige Geest, mogen God u geen enkele rust laten hebben totdat u de Heilige Geest ontvangt. Word niet verleid. Neem niet een van deze vormelijke belijdenissen met droge ogen en zeg dan dat u de Heilige Geest hebt. U hebt de Heilige Geest niet wanneer u gelooft. U gelooft niet om de Heilige Geest te ontvangen. Het is een gave van God. Paulus zei, hebt u de Heilige Geest ontvangen nadat u geloofde? Dus geloof het. En mogen God het u toestaan. Nu, Vader, voor hen die hun handen opstaken, bid ik dat u hun de persoon van de Heilige Geest op dit moment zult geven. Mogen hij diep komen in deze vele 10 of 15 handen die omhoog gingen. Ik bid dat u elk van hen de doop van uw wezen zult geven. Mogen zij zo vervuld worden met de Heilige Geest dat tekenen en wonderen zullen plaatsvinden in hun levens. Zij allerlei tekenen zullen zien, zoals Jezus zei, deze tekenen zullen hen volgen die geloven. Sta toe, Vader, wij bidden nederig in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.